De vergadering begint over enkele ogenblikken.
Oh, jij hebt hier het scherm. Ja. Ja. Een goedemiddag. Ik ga voorzichtig proberen om deze bijeenkomst te laten beginnen. Ik ben plaatsvervangend voorzitter voor deze ene keer. En ik hoop dat wij een hele mooie werksessie gaan hebben over de toekomstverkenning Trambedrijf. De derde werksessie. En het wordt een uitdaging om dat op deze manier hybride te doen. Er zijn een aantal mensen bij ons aanwezig via het scherm. Waaronder ook voorzitter van de klankbordgroep Asje van Dijk. Die aan het einde nog zijn reflecties aan ons zal geven. Dag Asje. En aan deze kant natuurlijk vertegenwoordiger van de onderzoekers. Wat wij vandaag gaan doen is dat we beginnen met een terugblik op wat er allemaal gedaan is. Welke stappen er allemaal zijn gezet. Wat er gebeurd is in de eerste twee bijeenkomsten. Zodat we allemaal weer op hetzelfde kennisniveau terechtkomen. En van daaruit gaan we verder. Dus eerst zal Marielle Zijlstra zal de hele, het hele verhaal weer even stap voor stap langslopen. En zullen we een rondje houden voor vragen ter verduidelijking, zal ik maar zeggen. En vervolgens gaat Henrike de Jonge verder met een toelichting op de voorkeursvariant. Maar ook op de overige varianten. Nou, en ook daar kunnen we natuurlijk vragen over stellen. En gaat het vooral om de verhelderende vragen, de technische vragen en natuurlijk niet om het politieke debat, want dit is een werksessie. Ik geef het nog maar even mee. Dan houden we een pauze en dan komt er nog een presentatie van Marielle over de toekomst van de grote infrastructurele projecten. Nou, ik hoop dat we dat mooi na elkaar kunnen aflopen zo in de komende twee uur. En ik wil graag het woord geven dan als begin aan Marielle.
Ja, dankjewel Anneke. Nou, welkom. Ook eerlijk gezegd leuk om te zien dat er zoveel mensen aanwezig zijn. Dus ik hoop op een vruchtbare werksessie. We hebben ter voorbereiding op vandaag hebben we u drie stukken toegestuurd. We hebben een rapportage van het rapport van Roland Berger hebben we opgestuurd. Dik rapport. Verder ook een samenvatting, een management samenvatting opgestuurd. Nou, die is om en nabij de 7 pagina's. Dus ik hoop ook echt dat u daar kennis van heeft kunnen nemen. En we hebben een memo meegestuurd met de actuele stand van zaken van het trambedrijf. Die memo heeft u al eerder ontvangen. Die hebben we ook gedeeld in de vorige werksessie. En daar hebben we toen ook over van gedachten gewisseld. Maar die memo geeft een aardig beeld van het trambedrijf en de eventuele aandachtspunten. Dus dat even de voorbereiding. Nou, Anneke zei het al, ik begin zo met mijn presentatie en ik wissel dat af met Henrike. Jurre Nittert van bureau Roland Berger is ook aanwezig. Dus als u hele moeilijke vragen stelt, dan kijk ik naar links en dan kan hij ons helpen. En verder dan, ik ga u meenemen in het hele proces. Even kijken. Ja, wat is het doel van vandaag? Nou ja, gaan u dus meenemen in de hele aanpak. We gaan toelichtingen geven op de voorkeursvariant en de bijbehorende argumentatie. En we staan natuurlijk ook uitgebreid stil bij de andere varianten. En we zullen ook stilstaan bij hoe het vervolg van het hele besluitvormingsproces eruit ziet. En het doel van vandaag is wat ons betreft echt het raadplegen van u, maar ook het uitwisselen van argumenten. Ja, in de hoop dat we een vruchtbare discussie hebben. De agenda, nou die sla ik even over, want die heeft Anneke net al uitgebreid toegelicht. We hebben ook goed nagedacht over de inrichting van dit hele project. We hebben een stuurgroep ingericht. Nou, in de stuurgroep zit Arne Schadelee, ook als portefeuillehouder mobiliteit, verantwoordelijk voor dit project. Robert Strijk zit erin vanuit de portefeuille organisatie en financiën. Anneke is de opdrachtgever voor deze verkenning. Ik ben eigenlijk gemandateerd opdrachtgever vanuit mijn rol als opgavemanager. Henrike is de projectleider. Jure zit hier naast me, dat is de projectleider vanuit het bureau van Roland Berger. En Asje, daar hebben we het net al even over gehad, is de voorzitter van de externe klankbordgroep. Asje die zal vandaag overigens ook, net zoals in de vorige werksessie, aan het eind een stukje reflectie geven op deze sessie. Nou, even nog een plaatje hoe de inrichting eruit ziet. De besluitvormingslijnen die lopen via gedeputeerde staten, provinciale staten. Maar behalve via de formele besluitvormingslijnen hebben we ook een interne en externe klankbordgroep opgericht. De interne klankbordgroep bestaat vooral uit mensen uit de organisatie. Hè, die hebben meegedacht gedurende dit hele proces. En de externe klankbordgroep die is formeel ingesteld door gedeputeerde staten. En ook vooral met het doel om ons te challengen op de inhoud. Ja, ik zeg wel eens, soms moet je ook je eigen weerstand organiseren. mensen die kritisch meedenken. Nou, en die de externe klankbordgroep heeft deze rol ook echt voor ons vervuld. Behalve deze betrokkenen heeft ook de ondernemingsraad een belangrijke rol gespeeld. De ondernemingsraad heeft een formele rol gehad. Hè. Destijds bij het formuleren van de opdracht heeft de OR ook echt advies uitgebracht of ze zich konden vinden in de inhoud van de opdracht. Nou, ze hebben destijds ook positief geadviseerd. Maar we hebben even los van het hele formele traject, hebben we ook gedurende het hele proces nauw overleg gehad met de ondernemingsraad. Het is ook goed dat je samen, dat we niet hun op een vast moment opeens alle informatie voorschotelen, maar dat we hun ook echt gedurende het hele proces nauw betrekken. Dus we hebben ook een informele werkgroep opgericht en we komen maandelijks met de OR bijeen om hen zo goed mogelijk te informeren. En ook weer wat te doen met hun input uiteraard. Deze slide heeft u volgens mij ook echt al eerder gezien, maar nog even, kracht van de boodschap zit ook wel eens in herhaling. Wat was de aanleiding ook alweer? Nou, de aanleiding is echt divers, er zijn meerdere aanleidingen. Maar een belangrijke aanleiding is de motie 126. Die is in december 2020 is die door de Staten vastgesteld. En daarin stonden eigenlijk twee aandachtspunten. Van denk goed na over de positie van de trambeheer in de provinciale organisatie. En een tweede vraagpunt was, is de provincie wel geëquipeerd? Of past het binnen de competenties van de provincie om grote lightrailverbindingen aan te leggen? Nou, op beide vragen komen we vandaag terug. Dus die gaan we nader over in gesprek. Ook nog even, wat is het doel eigenlijk van het eigendoms- en governance model? Wat beogen we nu? Nou, dat zijn een aantal wat hoog overgeformuleerde doelen. Wat willen we? Krachtige en stabiele organisatie. We willen ook een organisatie die gericht is op integraliteit, op focus en op daadkracht. Maar ook een organisatie waarmee we uitvoering kunnen geven aan het beste OV-product. Want daarvoor doen we het uiteindelijk. We doen het voor onze reizigers. Dus we hopen ook echt dat dit een bijdrage levert aan de maximale reizigerstevredenheid. Maar ook aan een efficiënte organisatie. En ook aan een organisatie die uitvoering kan geven aan de groeiopgave die mogelijkerwijs voor ons ligt. Dus ook, het moet ook zegt iets over het begrip toekomstvastheid. Maar waar staan we nu in het proces? In januari vorig jaar is de concernopgave vastgesteld in het concernmanagementteam. Dus dat was eigenlijk de start van de opgave. We hebben in de zomer van vorig jaar hebben we het bureau Roland Berger ingehuurd. Dus zijn we eigenlijk formeel gestart met de uitvoering van de verkenning. Nou, in het najaar hebben we diverse tussenproducten opgeleverd, die we ook onder andere met u gedeeld hebben in de diverse werksessies. Nou, we zitten nu bij elkaar voor de derde werksessie. En als deze werksessie geweest is, dan het is onze bedoeling om daarna ook echt richting het formele besluitvormingstraject te gaan. En dan is het ons streven om in het najaar de stukken ook echt richting provinciale staten te brengen. Nog even terugkijkend op onze eerdere werksessies. U heeft ook altijd aangegeven dat u het belangrijk vond om niet pas op het eind met een kant-en-klaar model geconfronteerd te worden. Ik kijk even naar meneer De Jager. Maar ook echt tussentijds in het proces betrokken te willen worden. En dan ging het ook specifiek om een aantal zaken. Dan ging het om de selectiecriteria. Maar het ging ook over de shortlist van varianten. Dus de wens vanuit de Staten was raadpleeg ons ook echt op die onderwerpen en doe iets met de input, zodat we meer in gesprek zijn met elkaar. Dus we hebben in de eerste werksessie, die in oktober vorig jaar is geweest, hebben we ook echt aandacht besteed aan die selectiecriteria. Daarbij hebben we input van uw kant opgehaald, dat hebben we ook verwerkt en dat hebben we vervolgens weer teruggelegd in de tweede werksessie om te laten zien wat we ermee gedaan hebben. Nou, even naar mijn gevoel was daar behoorlijk wat draagvlak voor, hoe we daar handen en voeten aan hadden gegeven. We hebben ook in de vorige werksessie aan u het voorstel gedaan van er liggen 5 varianten waarvan wij voorstelden om er 3 nader uit te werken. Nou, toen heeft u ook aangegeven, dat was net denk ik een stapje te ver. Ga er geen 3 uitwerken, maar laat zien dat alle 5 varianten worden uitgewerkt. Nou, daar hebben we ook inderdaad uiteraard gehoor aan gegeven. Dus daar zal Henrique zo meteen nader op ingaan. We We komen met een overzicht van alle 5 de varianten. En vandaag zitten we uiteraard bij elkaar voor de 3e werksessie. Ook nog even, want ik weet niet of iedereen die nu vandaag aanwezig is bij de vorige sessies is geweest, maar wat is nu eigenlijk het trambedrijf? En ik zeg altijd, het trambedrijf is in ieder geval 1 ding niet, het is geen bedrijf. Het trambedrijf is eigenlijk een samenspel van 3 teams binnen het domein mobiliteit. En die 3 teams tezamen, dat is geen juridische entiteit, maar die 3 teams tezamen, ja, worden in de volksmond of binnen de organisatie het trambedrijf genoemd. En dat gaat dan eigenlijk om de 3 blauwe blokjes rechts onder in beeld. We hebben het expertise-team openbaar vervoer. Dat is eigenlijk de beleidsclub die zich bezighoudt met de concessieverlening, met de monitoring van de concessie, met het concessiebeheer, maar ook met de ontwikkeling van het openbaar vervoernetwerk. Dus u krijgt ook binnenkort het OV-netwerkperspectief voorgelegd. Dat schetst een ontwikkeling van het openbaar vervoernetwerk voor de komende 15 à 20 jaar. Nou, dat komt bijvoorbeeld van dat team vandaan. Nou, daarnaast hebben we het trambedrijf projectmanagement. Dat is een team van mensen die zich bezighoudt met de uitvoering van de openbaar vervoerprojecten. En we hebben het trambedrijf beheer en onderhoud. En dat is echt de club mensen die zich bezighoudt met het beheer en onderhoud van de assets. En als we het over assets hebben, tram assets, hè, dan moet u denken aan tram infrastructuur, maar ook aan het materieel, dus de voertuigen, maar ook aan de gebouwen en de haltes. En ook de hele telematica daaromheen, dus bijvoorbeeld de dynamisch route informatiesystemen. Nou, het trambedrijf meneer en onderhoud houdt zich dus bezig met het beheer en onderhoud van die assets. Dus dit is eigenlijk het trambedrijf. Nou, als we het dan hebben over de kerntaken van het openbaar vervoer, waar hebben we het dan over? Dan hebben we het over de concessieverlening en de netwerkontwikkeling. Dat zijn de eerste 2. Hè. Dat zijn die taken die ik net ook schetste, die in het huidige situatie ook vooral door het expertise-team openbaar vervoer worden opgepakt. Dat zijn echt beleidsmatige taken. Kijken we daarentegen bijvoorbeeld naar de 3e taak, het vervoer. Nou, dan hebben we het echt over het vervoer van de reizigers, per tram of per bus. De vierde kerntaak, dat noemen we het infrastructuurbeheer. Dat gaat echt om het beheren van de infrastructuur. Dus wat ik ook net zei, het beheren en onderhoud van je assets. Dagelijks beheer en onderhoud, groot onderhoud, al dat soort zaken vallen binnen die kerntaak. En als laatste hebben we natuurlijk ook een toezichthoudende taak. Die wordt bij ons door de Inspectie voor Leefomgeving en Transport ingevuld. Dus de IOMT. Die kent u waarschijnlijk nog wel uit het project VRT. Die hebben een belangrijke rol gespeeld bij de discussie over de veiligheidsbewijsvoering. Dus dit zijn de kerntaken van het openbaar vervoer. We hebben ze nog even op een rijtje gezet, want dit komt straks ook terug in het verhaal van Erika. Van hoe gaan we nou om met de ordening van dit soort kerntaken? En wat betekent dit dan voor de positionering van het trambedrijf? En dit is eigenlijk mijn laatste slide. Daarna ga ik het stokje overgeven. We hebben ook aan het bureau gevraagd om heel goed te kijken naar de voorbeelden uit het binnen- en het buitenland. Want vaak kan je aan de hand van dat soort voorbeelden, nou, daar kan je ook weer lessen uit leren. En dat kan ook de inspiratie dienen hoe we het hier zouden kunnen organiseren. En als ik dan kijk wat daar voor rode draad uit naar voren komt, dan is denk ik de belangrijkste dat het ultieme governance model niet bestaat. Er is niet zoiets als een ultiem model waarvan we zeggen, nou, als we dit kopiëren, dan hebben we werkelijk alles geregeld. Elk model heeft zijn voor- en zijn nadelen. En je ziet in heel veel organisaties dat het ook een beetje historisch gegroeid is. Bijna niemand begint van scratch af aan en gaat dan nadenken over het ultieme model. Dus dit is goed om in uw achterhoofd te houden, wat we ook kiezen, het zit er altijd voor- en nadelen aan en je moet altijd met je inrichting dan nadenken hoe je dat zo goed mogelijk kan managen. Wat we ook zien zijn dat de beleidsmatige taken, dus dan moet u denken aan de ontwikkeling van het openbaar vervoernetwerk of aan de concessieverlening, dat zijn taken die bijna altijd binnen het publieke domein zijn belegd. Dat zien we in al die varianten zien we dat, nou ja, zijn misschien wel uitzonderingen, maar vrijwel altijd is dat op deze manier georganiseerd. De kerntaak vervoer is, dat is denk ik niet heel verrassend, maar is altijd belegd binnen of bij een aparte vervoerder. Dat kan zijn een publieke vervoerder, dan moet u denken aan bijvoorbeeld een RET hè, in de stad Rotterdam. Dat kan ook een private vervoerder zijn, zoals bijvoorbeeld wij Qbus hebben gecontracteerd voor ons vervoer. Het beheer van het materieel is veelal belegd bij de vervoerder. Hou dit punt ook even vast, want daar komen we ook straks op terug. Hè, dus bij de meeste organisaties ligt het beheer van het tram- of busmaterieel bij de vervoerder. En als laatste zien we dat het beheer van de infrastructuur is veelal de verantwoordelijkheid van vervoerders als het gaat om publieke vervoerders. Maar soms is het ook weer belegd bij een aparte beheerorganisatie. Dus daar is wat minder een rode draad uit te halen. Dat verschilt een beetje per model. Dus dit zijn even de rode draden die wij uit binnen- en buitenland hebben gehaald. En ook hier komen we straks op terug in de presentatie, want aan de hand hiervan hebben we een aantal leidende principes geformuleerd. Ik wou het hier even bij laten als aanloop, zeg maar, van onze verkenning.
Ja, dit is dan eigenlijk de terugblik en de aanleiding van de verkenning. En mijn vraag is of dat daar nog vragen over zijn. Ik kijk ook even naar het scherm. Nee? Fijn, dan is dat helder en dan kunnen we doorgaan naar het volgende deel. Henrike.
Dankjewel. Ja, dan gaan we door. Ik wil u graag meenemen in eerste instantie in het stappenplan wat Roland Berger samen met ons heeft ontwikkeld. Hoe we de verkenning het beste kunnen aanpakken. En dat is begonnen met het ontwikkelen van een aantal selectiecriteria. Nou, Marielle gaf het zo net al aan. Daar zijn we ook bij u in de eerste werksessie hebben we die met u gedeeld en hebben we daar u op geraadpleegd. Na het ontwikkelen van die selectiecriteria zijn we aan de slag gegaan met het ontwerpen van een aantal leidende ontwerpprincipes voor de uitwerking van de verschillende varianten. De tweede stap is het uitwerken van de varianten zelf geweest. En daarbij hebben we heel erg gebruik gemaakt van het principe dat het realiseren van doelen een samenspel is van een aantal dingen. Eén, het heeft te maken met de ordening van kerntaken, dus wie doet wat in de vervoerketen. Het heeft te maken met de governance, dat is wat is het regime van aansturing van de diverse spelers en welk instrumentarium hebben we tot onze beschikking voor het aansturen of het bijsturen daarvan. De derde stap die we hebben gemaakt is het beoordelen van de diverse varianten op basis van de selectiecriteria. En de laatste stap is geweest een conclusie en een advies te formuleren met elkaar. Dit is een overzicht van de selectiecriteria die we met elkaar hebben vastgesteld. En ik heb ze juist op deze manier weergegeven, dus in een cirkel, maar met name om aan te geven dat de selectiecriteria niet in een specifieke volgordelijkheid behandeld hoeven te worden. Het is niet zo dat integraliteit als eerste bekeken moet worden en als tweede kostenefficiëntie. Dat kan door elkaar lopen. En wat betekent, een voorbeeld van wat een selectiecriterium inhoudt, integraliteit, is sluiten de doelen die de verschillende organisaties hebben op elkaar aan in het belang van de reiziger. Nou, efficiëntie, dat gaat over doelmatig gebruik van de middelen. Effectiviteit, zijn we in staat om tijdig besluiten met elkaar te kunnen nemen. Toekomstvastheid, dat gaat met name over de koppeling van de ontwikkeltaak aan de overige opgaven die we binnen de provincie kennen op het gebied van ruimtelijke ordening, mobiliteit en bereikbaarheid. Flexibiliteit gaat bijvoorbeeld in op, heeft de organisatie voldoende handelingsvrijheid in de dagelijkse operatie en is er genoeg ruimte voor innovatiekracht? Nou, dan heb je de organisatie en dat is bijvoorbeeld van elke variant, wat is de impact daarvan op de organisatie? En we hebben ook gekeken naar implementatiemogelijkheid en dat gaat dan met name in op tijd en geld. Daar is overigens een eerste inschatting van gemaakt. Dat was stap 1. Stap 2 is dat we een aantal ontwerpprincipes met elkaar hebben vastgesteld. Dat zijn er 15 in totaal. Maar ik wil u hier eigenlijk meenemen in de belangrijkste die we hebben vastgesteld. En die sluiten eigenlijk ook wel aan bij de rode draad die je kan zien bij de verschillende modellen uit het binnen- en buitenland. En de eerste daarvan is dat wij zeggen dat de beleidsmatige taken die zijn en blijven bij de provincie zelf belegd. En dan hebben we het dus over de concessieverlening en de ontwikkeling, en de ontwikkeling van het OV-netwerk. Deze dat zijn typische strategische taken die ook horen binnen het publieke domein. Deze taken hebben ook een grote verwevenheid met de andere opgaven die we hebben. En vanuit de provincie kan ook heel goed de lobby richting het Rijk plaatsvinden om de financiële middelen vrij te kunnen spelen voor toekomstige investeringen. In de 5 varianten die we hebben uitgewerkt zult u zien dat deze 2 taken altijd bij de provincie zijn belegd. De taken waar gevarieerd mee kan worden, dat zijn eigenlijk de uitvoerende taken, gericht op de operationele activiteiten, dus de planning en de uitvoering. Deze taken kunnen zowel publiek als privaat worden belegd. En u zult ook zien in de varianten dat daar mee gespeeld wordt. En de derde is dat de exploitatie van het openbaar vervoer, dus het vervoer zelf van de reizigers, is en blijft altijd bij een aparte vervoerder belegd. En dat brengt mij dan eigenlijk naar de 5 varianten waar we het over hebben. De eerste variant, dat noemen wij dan is eigenlijk de huidige situatie, maar dan geoptimaliseerd. En daarmee wil ik ook graag verwijzen naar de naar de memo die we u hebben meegestuurd over de actuele stand van zaken van het trambedrijf. Er zijn ook een aantal no-regret maatregelen genoemd die hierbij horen. Heb je variant B, dat noemen wij de provinciale beheerorganisatie. En wat we hier eigenlijk zeggen is dat we voor de beheertaken voor infrastructuur en het materieel een aparte beheerorganisatie inrichten. En dat zou dan in deze variant een BV-constructie zijn waarbij de provincie 100% aandeelhouder is. En wat hier van belang is om hier te weten is dat we in deze variant de beheerketen intact laten. En wat bedoel ik daarmee is dat het beheer van de infrastructuur en het materieel in één hand is belegd. En dat je daarmee dus dat het afstemmen in de integratie van het materieel beter gewaarborgd is. En het vervoer blijft bij de vervoerder. Dan heb je variant C, dat is het materieel bij de vervoerder. Dat lijkt eigenlijk op de huidige situatie, behalve dan dat we het beheer en onderhoud van het materieel onderbrengen bij de vervoerder. En dat is eigenlijk ten behoeve van de vervoerketen. In een van de rode draad die we zien bij bedrijven binnen en buitenland is dat je ziet dat het beheer en onderhoud van het materieel vaak bij de vervoerder is belegd. En dat stelt de vervoerder in staat om te alle tijden zelf de coördinatie en de inzet van de voertuigen onder zijn eigen aansturing te hebben. En dat is met name bijvoorbeeld belangrijk bij grote verstoringen, dat zij zelf vrijheid hebben in welk voertuig op welk moment ingezet kan worden. Dat was variant C. Dan heb je D, dat is de provinciale beheerorganisatie en materieel bij de vervoerder. Dus dat is eigenlijk een combinatie van B en C. En je hebt variant E, het volledige beheer bij de vervoerder. Daarmee zouden we zeggen dat zowel het beheer en onderhoud van de infrastructuur als het materieel overgaat naar de vervoerder. Deze varianten hebben we ook gescoord, of we hebben ze beoordeeld op basis van de selectiecriteria. Nou, dit is best ik kan me voorstellen dat het een wat ingewikkeld plaatje is en het roept misschien ook wel meer vragen op dan dat het beantwoordt. Mijn doelstelling van dit plaatje nu is om te laten zien dat er eigenlijk echt wel één voorkeursvariant uitkomt. Dat is variant B, de provinciale beheerorganisatie. Maar er is ook een goede tweede en dat is variant D. Daar kom ik iets verder, zal ik daar echt nog op terugkomen. Maar voor nu is dit voldoende informatie bij dit plaatje, denk ik. In het rapport dat we u hebben toegestuurd, kunt u echt de scoring van alle varianten kunt u heel goed terugvinden. Met name volgens mij in de appendix, waarin de weging op basis van de selectiecriteria uitvoerig is beschreven. Dank je.
Mag ik even een vraag stellen?
Natuurlijk.
Dit plaatje inderdaad. Met de vervolgfase die we net hebben afgerond, zeg maar. Is dit plaatje bijgesteld ten opzichte van wat we de vorige keer hebben gezien? Of komt het in grote lijnen nog steeds met elkaar overeen? Ik weet niet of het relevant is, hoor. Maar anders zou ik misschien straks dan nog even wat nadere duiding van willen hebben. Van welke aanvullende inzichten er zeg maar, juist in dit plaatje opgetreden zijn.
Check. Nee, in grote lijnen komt hij overheen. Er zijn wat nuances opgetreden, meer in dat verrijkende inzicht waar we zeker op in kunnen gaan. Dat zit voornamelijk inderdaad op eigenlijk de keuze voor het materieelbeheer. Waar ga je die beleggen en wat zijn nou de voor- en nadelen van? Maar daar zullen we zo ook op uitgebreid toelichten.
Ik heb de vraag ook even opgeschreven, dus misschien dat we daar op het eind nog een keer op terug kunnen komen als het niet voldoende aan bod komt. De conclusie die wij kunnen trekken naar het uitvoeren van de verkenning is dat wij ervan overtuigd zijn dat met het inrichten van de provinciale beheerorganisatie dat het een bijdrage levert aan het realiseren van een slagvaardige, krachtige en stabiele tramorganisatie. En dat het inrichten van een aparte juridische entiteit het financieel inzicht vergroot, maar ook de sturingsmogelijkheden verruimt voor provinciale staten. Dat er een versterking optreedt voor de toekomstbestendigheid van het tramsysteem. En misschien nog wel het allerbelangrijkste is dat we op deze manier in staat zijn om een belangrijke bijdrage te leveren aan de hoofddoelen van het openbaar vervoer. Nou, Marielle had daar al een plaatje waarin ze daar ook op inging. Maar uiteindelijk doen we het natuurlijk voor de reiziger om een zo goed mogelijk product te kunnen leveren op straat. Sorry.
Aanvullende vraag. Mag ik punt 3, versterking van toekomstbestendigheid van het tramsysteem, dan ook vertalen als het vraagt best wel specifieke kennis, een specialisatie, zeg maar, op dat aspect in de keten, waar we op zichzelf vanuit het verleden best wel vaak tegenaan gelopen zijn, dat dat zo is. Sluit dat daarbij aan, bij dat punt 3? En dat we zeggen, nou oké, in deze variant, zoals je het er straks ook toelicht, hè, de provincie beperkt zich dan tot haar kerntaken, maar we gaan een aparte organisatie oprichten in een juridische constructie die zich echt op die specialisatie van die traminfrastructuur kan gaan richten.
Even uitdoen.
Ja, volgens mij mag ik nu weer. Ja. Het is eigenlijk een combinatie van een aantal dingen. Enerzijds is het door de kerntaken bij de provincie te laten over concessiebeheer en ontwikkeling. En met name vanuit om die beleidstaken bij de provincie te laten, kun je ook ontwikkelen als een goede strategische partner richting het Rijk. Ook voor de lobby voor toekomstige investeringen, dat is één. Bij het inrichten van een aparte juridische entiteit denken we ook dat we focus aanbrengen op de uitvoering van het beheer en onderhoud van zowel trammaterieel als de infrastructuur. Dat is enerzijds. En anderzijds creëren we ook die focus door iets meer afstand te creëren tot de publieke arena. Dat draagt bij aan de focus. En een ander belangrijk aspect is dat dit plaatje geeft het al een beetje aan, het komt ook nog verderop in de sheets, is dat het model van samenwerking komt veel meer in balans doordat de beheerder en de vervoerder op gelijke voet komen te staan ten opzichte van de opdrachtgever, dus ten opzichte van de provincie. Momenteel is het zo dat de beheerder is onderdeel van de provincie. En ik denk in de dagelijkse praktijk dat het met name voor de vervoerder soms lastig is om echt voet aan de grond, dat is misschien niet de juiste formulering, maar om dat spel goed te kunnen spelen. En dat wordt met deze samenwerkingsmodel wordt dat makkelijker. En de andere kant is dat als je het, nou loop ik wel een beetje vooruit in de presentatie, is dat als je het op deze manier zo doet, dan zou je de provincie die geeft dan vergelijkbaar met een vervoerconcessie, geeft die een beheerconcessie uit aan de beheerder. En dat stelt de provincie in staat om de afspraken te formaliseren Dus de KPI's, maar ook financiën worden op die manier van tevoren met elkaar besproken. En daar moet ook verantwoording over afgelegd worden. Dat is eigenlijk vergelijkbaar met een vervoerconcessie.
Maar toch even nog in aanvulling, want we hebben natuurlijk eerder met elkaar besproken dat er sowieso op dit aandachtsgebied veel expertise nodig is. Het is best complex allemaal. Hebben wij ingeschat, misschien komt meneer Van Rollenberger er zo dadelijk nog op terug, wat de levensvatbaarheid is van zo'n aparte beheerorganisatie. Kunnen zij inderdaad, zijn ze in staat om die expertise te ontwikkelen die je dus nodig hebt in deze opzet, in deze verdeling van de keten?
Ja, dat denk ik wel. Ik denk ook dat het makkelijker is in die zin om als aparte, zeg maar, bijna zeggen, infra of materieel expertise organisatie, dat het ook makkelijker zal zijn om in die zin talenten uit de markt aan te trekken dan als je onderdeel bent van het grote provinciale domein. Dus ik denk dat het zeker daaraan bijdraagt.
Even kijken. Van Dikkenberg.
Ja, kleine vervolgvraag daarop. Volgens mij las ik ook ergens in het rapport dat de huidige schaal daarvoor niet echt heel aantrekkelijk is. Dus dit is wel voorsorterend op toekomstige uitbreidingen en dat het aantrekkelijk wordt voor talenten om daarbij te werken.
Ja, zeker. Natuurlijk, met de huidige schaal is het natuurlijk beperkt. Maar die uitdaging zul je in elk geval geld houden. Het is meer dat dit verbreedt naar de mogelijkheden om het in ieder geval te verbeteren.
Zullen we de presentatie weer even voortzetten, want een aantal zaken worden nog verder toegelicht verderop in de presentatie. En houden we daarna weer een ronde vragen. Maar natuurlijk is het mogelijk om verhelderende vragen tussendoor te stellen.
Marielle heeft alvast doorgeklikt naar de volgende slide. Dat is uitstekend. Ik vraag me af of het überhaupt leesbaar is voor u. Want ik merk dat het zelf wat... wazig in beeld komt. Dus ik zal wat meer aandacht geven aan wat er staat. In deze slide hebben we op basis van de selectiecriteria hebben we variant B beoordeeld. En per selectiecriterium hebben we 3-4 belangrijke punten aangegeven. Als we dan kijken naar het eerste blokje, ik volg gewoon de lijn die in het blokje staat. Het eerste blokje gaat in op het reizigersbelang en de integraliteit. Als we kijken naar de variant B, dus het inrichten van een provinciale beheerorganisatie, is die echt toegespitst op de Utrechtse situatie van vandaag de dag. En daarmee zeg ik dat op dit moment de schaalgrootte, we hebben 2 tramlijnen. En dat wij denken dat het aanbrengen van focus op de beheerketen op dit moment het Utrechtse systeem ten goede komt. Dus dat we het beheer en onderhoud van de infra en het materieel, om dat in één hand te houden, de voordelen daarvan wegen zijn groter dan de voordelen voor het intact brengen van de vervoerketen. Want door het beheer en onderhoud van infrastructuur en materieel bij elkaar te laten, verminderen we de kans op verstoringen, wat dan weer de kans op uitval vermindert en de robuustheid van het systeem ten goede komt. En wat denk ik heel belangrijk is, heb ik zo net ook al aangegeven, is dat de beheerder en de vervoerder op gelijke voet komen ten opzichte van de opdrachtgever. Als ik kijk naar de kostenefficiëntie, dan is het zo dat de provincie stuurt op de OV business case. De provincie die stuurt ook op de beheerconcessie, vergelijkbaar met de vervoerconcessie. En wij denken dat met het inrichten van een juridische entiteit ook het bedrijfsmatig handelen van die entiteit meer gestimuleerd kan worden. En als je het dan hebt over de effectiviteit daarvan, dan is het zo dat de Provinciale Staten is en blijft in positie. Aan de rechten en de plichten die de Provinciale Staten heeft, verandert in dat opzicht niks. Maar wij denken wel dat het mogelijk is om verscherpt toezicht te houden, juist vanwege de formalisatie van de afspraken die je met elkaar maakt in een beheerconcessie. NPS heeft middels sturing op GS ook invloed op het aanwijzen van de bestuurders van de juridische entiteit. En ik gaf het zo net ook al aan dat door enige afstand van de publieke arena brengen we ook meer focus op het uitvoeren van de daadwerkelijke taken. flexibiliteit, dat is er is een voldoende vrijheid in het dagelijks handelen van de operatie, dan hebben we een platte structuur voor ogen met een duidelijke hiërarchie, duidelijke belegging van de verantwoordelijkheden laag in de organisatie. Er is één verantwoordelijke, zowel voor de inhoud als voor het personeel. En dit zorgt er ook voor dat er focus op de uitvoering kan komen. We refereerden er net al even aan over de toekomstvastheid, dat de ontwikkeling echt als kerntaak bij de provincie is belegd, juist ook om te zorgen dat we de koppeling met de andere opgaven waar de provincie voor staat op het gebied van woningbouw, mobiliteit en bereikbaarheid, om die koppeling in één hand te houden. Het inrichten van een aparte juridische entiteit, dat maakt de groeisprong in de toekomst mogelijk, maar het kan ook het financieel inzicht vergroten wat u heeft. In de investeringen en de kosten van het openbaar vervoer, maar ook verruimen ten opzichte van de rest van de provinciale organisatie, omdat het OV een behoorlijk groot deel van de balans opneemt, op zich heeft. Sorry. Die uitmaakt, ja. Sorry. De organisatie en de implementatie. Ik gaf het in het begin al aan. We spreken hier dan over een BV-structuur waarbij de provincie 100% aandeelhouder is. Dat maakt het ook mogelijk om de overdracht van de assets naar die aparte juridische entiteit vorm te geven. Dus dan heb ik het over de infrastructuur en het materieel. De impact op het personeel is, onze inschatting vooraf is dat die relatief klein is. Hiervoor is ook al contact geweest met arbeidsjuristen binnen de provinciale organisatie. En die geven ook aan dat de verwachting is dat de impact klein is. En daarmee zeggen we eigenlijk ook dat wij verwachten dat de implementatiemogelijkheid groot is voor deze variant. En als we dan kijken naar de selectiecriteria, biedt deze variant dan ook een oplossing voor de knelpunten die we vandaag de dag ervaren in de uitvoering. Dan zeggen we eigenlijk ook dat deze juridische entiteit zijn eigen bedrijfsmatige ondersteuning zou moeten hebben, ook specifiek gericht op OV-tak. Het bedrijfsmatig handelen wordt gestimuleerd in de aansturing op de tactische en operationele zaken. En de sturing op de business case, die wordt de totale business case voor het openbaar vervoer, die wordt vereenvoudigd. Er is ook aangegeven dat er behoefte is om de prestatieindicatoren met elkaar te formaliseren. Nou, daar zouden we vorm aan kunnen geven door de beheerconcessie. En denk ik belangrijk is dat het uitvoeren van de kleinere, niet complexe projecten binnen de eigen verantwoordelijkheid valt van deze beheerorganisatie. Ja.
Ja, vragen. Mevrouw Hoek.
Ik weet niet of u het nu doet. Ja, hè, want we hebben geen pasjes. Vanmorgen in de auto hoorde ik een interessant interview van de kinderburgemeester uit Bunschoten. En daar werd aan gevraagd of er nog andere punten waren al dan die ze al had gemoed en had genoemd. En één daarvan was openbaar vervoer. En wat zij noemde, dat dacht ik van ja, dat is wel een punt. En daar waar ik de gelegenheid krijg, zal ik hem inbrengen. Dus ik doe dat dan nu. Zij vertelde dat, ze was zelf 10 of 11 jaar, maar ze had het over de middelbare scholieren en het openbaar vervoer. Dat als er al een bus rijdt, dat de haltes vaak zo ver van de scholen afstaan waar ze naartoe moeten, dat ze daarna nog een heel eind moeten lopen. En haar verzoek was eigenlijk om daar eens naar te kijken, wie dan ook, het was op de radio, om die haltes toch een beter te plaatsen op plaatsen waar ze ook echt een functie hebben. Alle haltes hebben een functie, hou me te goede. En het is natuurlijk openbaar vervoer, is van A naar B, maar er zit een heleboel tussen. Maar scholieren, dat is natuurlijk in de spitsuren, we gebruiken die dan vooral 's morgens, het meest het openbaar vervoer, want daarna is het verspreid over de hele dag. Maar de afstanden van die bushaltes.
Als u het goed vindt, ik denk dat het een heel interessant punt is, maar dat we nu vooral het gesprek hebben over de invulling van de organisatie. Mm-hmm. Maar in het verlengde daarvan denk ik dat het een mooi punt is. Maar als u het goed vindt, dan
ik kom erop terug. Ik kom erop terug, want ik vond het eigenlijk wel een heel belangrijk punt, zeker voor de buitengebieden. In de stad dank is alles vanzelfsprekend, hè?
We zijn momenteel ook bezig met de voorbereidingen voor de nieuwe OV-concessies. En in dat kader is er ook een nota van uitgangspunten opgesteld. Die nota van uitgangspunten is ook in de inspraak geweest. En even uit mijn hoofd wordt die komende maand of die maand daarna wordt die ook voorgelegd aan de Staten. Dus dit lijkt me een heel mooi onderwerp om in dat kader te bespreken.
Dan gaan we weer even verder naar ons huidige onderwerp. Ik kijk naar Henrika.
Dankjewel.
Ja.
We hebben zo net bij het beantwoording van een paar vragen al een klein beetje gehad over het samenwerkingsmodel. Ik denk dat vooral voor de voornaamste boodschap die in deze slide verborgen ligt, is dat PS is en blijft aan zet zodra de grote belangen zich voordoen. Dus bij de meerjarenbegroting, bij het vaststellen van de concessies, bij het vaststellen van het beheer van. PS is en blijft in staat om haar controlerende rol uit te voeren. We hebben hier een aantal voorbeelden genoemd van onderwerpen die vanuit de provincie als opdrachtgever spelen, maar ook vanuit provinciale staten weer richting GS van belang zijn. Toen ik net het bolletjeschema, zo noemde ik dat, de beoordeling van de variant op basis van de selectiecriteria liet zien, kwam de variant B er als voorkeursvariant uit. Maar toen gaf ik al aan, er is een hele goede tweede. En dat is variant D. Waarbij we zeggen dat we een provinciale beheerorganisatie hebben voor infrastructuur. En dat we het beheer van materieel overbrengen naar de vervoerder. Dat is echt een variant die wij zien als een goed toekomstig alternatief. Het huidige netwerk bestaat eigenlijk uit twee tramlijnen. Hè. Ik gaf al aan dat de voordelen voor het instand houden van de beheerketen groter zijn dan de voordelen voor een integrale vervoerketen. Want de reiziger die is het gebaat bij een robuust netwerk. Echter, de provincie heeft best wel wat ambities. Stel dat wij die ambities gaan realiseren, dan komt er in de toekomst misschien wel twee of drie tramlijnen bij. Dat zou wel eens het moment kunnen zijn dat je echt kan spreken over een netwerk. En dat zou ook wel eens het moment kunnen zijn dat de voordelen van het intact hebben van een vervoerketen, dat die groter zijn dan het hebben van het beheer en onderhoud van materieel en infrastructuur in één hand. Dat zou kunnen. In die zin dat ik denk dat dat dan ook tegen die tijd opnieuw een overweging zou moeten zijn. Om eens over na te denken of we daar naartoe kunnen groeien in de toekomst.
Ja. Ik zie een vraag aan.
Ik ook.
Ja, zou kunnen, hè, zegt u, hoor ik. Zit daar empirisch materiaal onder? Hebben we andere voorbeelden in de wereld, in Nederland, dat als je zeg maar op dat volume uit zou komen met extra tramlijnen, dat inderdaad dan een casus is om het te heroverwegen of je misschien die hele governance structuur op een andere manier zou kunnen en moeten inrichten?
Nou, wat je eigenlijk ziet is dat in nagenoeg elk zeg maar, tramnetwerk dat eigenlijk het geval is. Ik ken zelf één casus waarbij maar sprake is van één tramlijntje. Dat is in Croydon, vlakbij Londen, waarbij het niet het geval is. Dus typisch is dat al, ik zou maar zeggen, vrij snel een overweging om wel te maken. Dus in feite zou dat zeker bij een eventuele schaalsprong, zou ik eigenlijk dat wel op het moment aangrijpen om dat direct te heroverwegen. Hangt een beetje af natuurlijk van hoe het netwerk wordt ingericht en hoe eventueel de logistieke stromen lopen.
Ja, heer Oudewisseling.
Ja, nu Croydon genoemd is, ik weet niet of dat straks nog nader aan bod komt. Maar daar vroeg ik me af, want er werd in de tekst inderdaad omschreven dat deze situatie met variant B het meest overeenkomt met Croydon. Maar in Croydon is het ook zo, las ik, dat de tariefbepaling en de dienstregeling ook onder beheer is van de lokale overheid. En ik vroeg me af of dat nog een belangrijk verschil is. Zijn er nog bijzondere consequenties als we dat niet overnemen uit Croydon, maar andere aspecten wel?
Nee, dat staat er in feite los van. Dat is inderdaad daar meer geregeld door TfL, de Transport for London, met de overkoepelende organisatie. Die doet dat vanuit eigenlijk voor het hele TfL-netwerk. Om eigenlijk, net zoals eigenlijk een beetje gelijk met dat de overheid in Nederland stelt ook maximum tarieven aan dienstregelingen vast. Die worden op die manier weer doorvertaald naar de lokale situaties. Dat staat in feite los van het materieel beheer of onderhoud wel of niet een eigen beheer hebben.
Mevrouw Rond.
Ja, over die, omdat het toch nu over de uitbreiding van het netwerk gaat. Even los van hoeveel tramlijnen we nog krijgen in die schaalsprong, wordt ook wel eens de mythische bijna metro genoemd. Zou dat, stel dat we alleen die zouden hebben, zou die dan ook qua projectorganisatie, komt het dan, lees ik tenminste in de notitie, onder de provincie te vallen en nou ja, hoe je dat precies inricht, maar het beheer van, gaat dat dan ook onder de variant B zo vallen van de metro, assets en materieel en de infrastructuur? Of hebben jullie daar nog geen zicht op?
Nou, ik vind het een hele spannende vraag. In die zin dat, nou, ik me zou kunnen voorstellen dat even los van de realisatie van het project, hè, daar komen we nou, verderop in de presentatie, komt Marielle daar nog wel op terug. Maar stel dat die gerealiseerd is en we hebben het over het beheer en onderhoud, dan lijkt het mij logisch om die werkzaamheden ook in de provinciale beheerorganisatie onder te brengen. Want dat, ja, nou ja, daar is wel een nauwe verwevenheid in te vinden. Ja.
En de bus blijft altijd bij de vervoerder. Dat is echt een ander verhaal.
Nou, dat is een ander vraagstuk, maar dat is wel zoals het nu is ingericht.
Andere vragen, heer De Breij.
Ja, dank u wel. Een vraag over de schaalsprong, verduidelijking. Is dat echt alleen meer tramlijnen of ziet u schaalsprong ook als verlengde tramlijnen? Bijvoorbeeld tramlijn doortrekken naar nou, wijkbeduursteden of naar Amersfoort. Of nou, er zijn allerlei ideeën bij verschillende partijen.
Ja, eigenlijk valt dit buiten de scope van deze verkenning. Het is een beetje een flauw antwoord. Maar wij in deze verkenning kunnen wij geen uitspraken doen over wat er dan precies voor tramlijnen komen. Het enige wat we eigenlijk zeggen is, laten we anticiperen op een toekomstvaste organisatie. Mochten er in de toekomst meer tramlijnen, metro's bijkomen, dan moet je een organisatie hebben die je dusdanig hebt ingericht dat je gesteld staat op een toekomstige areaaluitbreiding. En dat is waar we naar gekeken hebben.
Ik kan mij voorstellen dat schaal zowel de lengte van de lijnen is als het aantal. Alleen daar richten wij ons nu niet op in dit onderzoek. Het gaat nu om de toekomstbestendigheid van het huidige bedrijf, zeg maar. En nou ja, het doorzichtje van als de schaal groter wordt, wat is dan de voor de hand liggende variant?
Dat begrijp ik. En daarom denk ik dat het dan goed is om niet te spreken over het aantal tramlijnen, maar überhaupt de schaal. Dat kan ook zijn reizigersaantallen die toenemen of trams die over een bestaande lijn gaan. Dat het wellicht in de toekomst tot verwarring kan leiden. Denk ik, dat is mijn vraag aan u.
Ja, kan. Het is inderdaad in de basis zou ik zeggen dat het aantal tramlijnen en meer netwerk belangrijker is dan meer de lengte van een tramlijn. Op het moment dat je maar één tramlijn hebt, is eigenlijk de keuze van zet ik materieel op deze lijn in, die is daarmee eigenlijk al beperkt. Kun je hooguit nog eerder keren of daar knips in leggen. De synergieën met een netwerk komt voornamelijk op het moment dat je over meerdere tramlijnen hebt en daar dus ook mee kunt spelen eigenlijk. Maar ik zou zeggen dat voor mij betreft dat meer een nuance in de toekomst die überhaupt zijn tijd moet worden bekeken.
Oké, dankjewel. Meneer Wolting.
Ja, dankjewel. Er zijn hele boeken over geschreven over verzelfstandiging van overheidstaken. Een van de dingen is de vorming van ProRail en de NS. De algemene conclusie is dat het de grootste stommiteit is die we ooit hebben uitgehaald op gebied van spoor. Ik zie toch een beweging weer ook in dat soort scheidingen. In hoeverre nemen jullie dat soort dingen mee in je beoordeling? Want daar zitten wel wat dingen in. En een tweede punt is, We hebben bijvoorbeeld gezien met de vuilverbrandingsinstallatie in Amsterdam. Dat was mooi verzelfstandigd. Toen het goed ging, had de gemeenteraad er niks over te vertellen. En toen het denk ik slecht ging, toen konden ze er heel veel geld bij steken. En ze hadden eigenlijk niks anders meer in te brengen als lege briefjes vanuit de politiek gezien. Dus daar zou ik ook best wel wat reflecties op willen zien.
Nee, ik kan u gelukkig verzekeren dat de situatie met NS Pro heel compleet anders is. En ook hoe die toen de tijd is ingericht, wat uiteindelijk de problemen heeft toegeleid. Dus dat is, ik zou maar zeggen, die zou ik daar zeker ook los van staan. En in die zin is ook de grootste verschil natuurlijk, is daarin de kerntaken met stations, vervoer en uiteindelijk de dienstregeling. Het goede is dat eigenlijk die ontwikkeltaak, die blijft heel dicht bij de provincie. Dus waar bijvoorbeeld het ministerie ook last van heeft gehad, en waar nog steeds in mijn mening last van heeft, is dat ze daar geen controle meer op hebben. Dat hebben ze eigenlijk volledig binnen ProRail-NS gezet. En daar is eigenlijk verschil van inzicht ontstaan, om maar even zo uit te drukken. Die taak blijft volledig binnen de provincie. En daarmee blijft ook de provincie volledig controle hebben over hoe een netwerk wordt ingericht, hoe ze worden ontwikkeld. Uiteraard heeft een vervoerder daar, net zoals in de huidige situatie, kan die daar zijn waar invulling aan geven aan de dienstregeling waar precies zit. Waar de kaders en de grote lijnen en of er wel of niet wordt uitgebreid, dat ligt volledig binnen de provincie. En dat zou ook niet veranderen op het moment dat een publieke beheerorganisatie wordt ingericht. Het is, ik zou zeggen, louter het in mijn mening ook beter kunnen sturen op wat zal gebeuren. Uiteindelijk is wel vanuit het aandeelhouderschap bouwt de provincie alle mogelijkheden om eigenlijk bestuurders aan te stellen, de financiële kaders mee te geven, maar ook vanuit de beheerconcessie, dus ook eigenlijk op de operationele invulling ervan, heeft de provincie ook alle touwtjes in handen. En uiteraard geef je daar de kaders mee, zodat de beheerorganisatie ook de ruimte heeft om daarna eigen goeddunken invulling aan te geven. Maar uiteindelijk het loslaten of strakker zetten van die kaders, dat is volledig aan de provincie.
Ja, dat zei men ook toen men ProRail vormde en de NS in een aparte NV ging stoppen. En we hebben gezien wat het op de lange termijn voor gevolgen heeft. Want blijkbaar is de sturing, de invloed die je als politieke bestuur hebt op een BV of een NV, toch wel een beetje tegenvallend.
Ja, goed, ik denk dat ik het van harte om na de tijd met u toe te lichten over ProRail-NS. Ik denk dat we een beetje afwijken op het moment dat ik hier helemaal uit ga leiden. In dit geval denk ik dat qua sturingsmechanisme en controle er weinig zal veranderen voor de provincie Utrecht.
Dank, ik wil het daar even bij laten. Ik zag nog een vraag van... Oh, Jim Dikkenberg.
Ja, een beetje daarop doorgaand. Ik lees in het rapport wel een beschrijving van verschillende situaties in GVB, RET, et cetera. Maar ik zie ze niet echt botsen. De praktijkbevindingen daar ten opzichte van de ingevulde matrix met de scores. En kun je dat wellicht nog beter onderbouwen? Want bijvoorbeeld het ene model gaat heel erg uit van het model van de RET, de andere van de GVB. Is er nu in de praktijk ook echt de ervaring dat die inflexibiliteit ook daadwerkelijk het verschil aantonen tussen één bolletje en drie bolletjes? Hè, is dat echt praktijk ondervonden in die draaiende bedrijven?
Ja, het model van de GVB en de RET zijn natuurlijk niet meegenomen in deze, omdat dat publieke vervoerders betreft. Dus in die zin heeft dat geen, ik zou zeggen, is dat niet meegenomen in de overweging. Wat je wel ziet bij de RET en de GVB is dat de GVB momenteel meer naar het model van de RET beweegt. Waarbij zij het vervoer en het infrabeheer meer in hand brengen in plaats van het splitsen. Maar omdat we hier te maken hebben met überhaupt een vervoerder die een private vervoerder zal zijn, is dat hier niet aan de orde. En is in die zin moeten we een beetje oppassen met de vergelijking met de modellen uit Rotterdam en Amsterdam.
Ja, mevrouw de Hond.
Ja, ik had twee vragen hierover. Als het een concessie wordt, dan denk ik aan een aanbestedingsprocedure waarop meerdere partijen kunnen inschrijven. Dus is het dan ook mogelijk dat een andere partij hem dan wint dan onze eigen 100% aandeelhouderspartij?
Zou dat wel pech zijn?
Nee, nee. We spreken inderdaad van een concessie, maar het zou een onderhand samenstelling zijn.
Oh ja.
Dus, vergelijkbaar met eigenlijk NS op het Hoofdrelnet.
Ja, ja, dus dat kan niet zo zijn.
Nee, dat zal niet de situatie kunnen zijn.
En dan nog even op de vraag van de heer Van den Dikkenberg. Ik snap heel goed dat de RET, GVB modellen niet zijn meegenomen nu, omdat het, ja, er is nu geen ruimte om een eigen vervoersbedrijf op te richten. Maar zou het in de toekomst, stel dat er daar een politieke wens aan ten grondslag zou liggen, en dan zou zo'n beheerorganisatie misschien wel een soort van eerste ontdekkingstocht kunnen zijn om te kijken van, zou dat misschien voor de regio Utrecht ook iets kunnen zijn? Zou je daar een lessen uit kunnen trekken voor, om in de toekomst ook naar een eigen vervoersbedrijf te willen?
Ja, het is een iets wat politieke vraag en geen onderdeel van, nou ja, de verkenning en het onderzoek wat we nu hebben gedaan. Dus ik denk dat alles wat we daarover zeggen, dat eigenlijk een soort van glad ijs is, maar ook niet onderbouwd. Ik kijk ook nog even naar de deelnemers op afstand. Nee, ja, we hebben nog een klein stukje presentatie te gaan, maar we zijn natuurlijk al een beetje met een ronde bezig.
Ik heb wel een vraag.
Mevrouw Bikker.
Ja, dank u wel voor het woord. Ja, ik wil graag aansluiten bij de vorige vraagsteller, mevrouw De Hond. En gaat het over die modellen van de RET. Ik begrijp wat daar tot nu toe over gezegd wordt. Wat ik me afvraag is, kunt u wel iets zeggen over de voordelen daarvan? Dus welke voordelen van zo'n model eventueel dan meegenomen zouden kunnen worden? Dus wat ziet u als de voordelen daarvan?
Ja, gezien het feit dat wij deze voorbeelden niet meegenomen hebben in de scope, lijkt mij dat wat ingewikkeld. Ik zou, misschien helpt dat, wel even terug willen gaan naar de presentatie en ook de andere varianten even doornemen. En dan kijken wat er dan aan vragen over is. Is dat misschien een gedachte?
Zeker.
Dank u wel. Dan komen we straks terug bij een volgende vragenronde. En dan geef ik het woord nu weer even aan Henrike.
Dank je wel. Ja, we zijn inderdaad toe aan het toelichten waarom de andere varianten niet onze voorkeur hebben, of niet als voorkeursvariant uit de verkenning zijn gekomen. Deze slide is een samenvatting, maar ik loop ze zo meteen allemaal nog even langs. Wat we eigenlijk zeggen is dat, als we het plat slaan, is dat variant A en variant B beide onvoldoende bijdragen aan het oplossen van de huidige knelpunten die we ervaren. Variant D, nou, daar hebben we het net eigenlijk al over gehad, dat is voor nu een stap te ver. Dat is eventueel toekomstperspectief, een doorkijkje naar de toekomst. En variant E, waarbij alle beheeractiviteiten overgaan naar de vervoerder, die valt op dit moment af. Enerzijds is omdat we denken dat het op korte termijn niet haalbaar is. En de organisatorische impact en de aanpassingen die daarvoor plaats moeten vinden, die zijn te groot. En een aanvullende opmerking die ik daarbij ook zou willen maken, is dat er ook andere keuzes zijn gemaakt in de nota van uitgangspunten voor de toekomstige concessie.
Ja, precies. Mag ik voor B,
oh,
C
sorry.
Lezen?
Ja. Oh, wat erg. Oh, jongens. Ja. Er hebben heel veel mensen naar de presentatie gekeken.
En overheen gelezen. We doen het even over.
Ik krijg er ook gelijk een kleur van. Nou.
Ja, was een test. Of iedereen er nog bij is. En dat blijkt het geval te zijn.
Nou,
we gaan verder.
Jij
Ik ga weer terug. Variant A. Ik zie wel dat de volgende slide staat het wel goed. Okay. Variant A. De belangrijkste nadelen daarvan is dat de planning en de uitvoering van het infrastructuurbeheer van het beheer blijft vermengd met het politiek bestuurlijk proces. Dat in de huidige situatie er ook een beperkte formalisering van de beheerafspraken is gemaakt. Maar ook een belangrijk nadeel is dat de beheerder en de vervoerder niet op gelijke voet staan. En dat we, als we kijken naar de toekomstvastheid, dat die beperkt is in verband met de financiële beperkingen. En dan heb ik het over de solvabiliteitsratio en de netto schuldpositie bij mogelijke toekomstige investeringen. Maar er zitten natuurlijk ook voordelen aan de huidige situatie, als je die zou doorzetten. En dat is dat er de impact op de organisatie gering is. En wat we nu ook al hebben, is de integraliteit van de beheerketen. Maar als je kijkt naar de conclusie die we kunnen trekken bij A, is dat we echt zeggen dat de belangrijkste knelpunten die we nu ervaren in de dagelijkse operatie, dat die blijven bestaan. Ja, dus doe maar. Variant C. Waarom valt variant C af? Daarvan zeggen we, bij variant C zouden we het onderhoud van het materieel overbrengen naar de vervoerder. En wij denken dat met de huidige grootte van het netwerk, dat er dus een splitsing plaatsvindt in de interface tussen het materieel en de infrastructuur. En dat zien we op dit moment echt als een nadeel. Ook bij deze variant is het zo dat de beheerder en de vervoerder niet op gelijke voet staan met elkaar. En dat het uitvoering van de infrastructuur vermengd blijft met het politiek-bestuurlijke proces. Maar ook aan deze variant zitten de voordelen. Nou, en die voordelen kunt u vinden bij het, met name aan de kant van de vervoerder, dat zij dus de volledige controle hebben over de vervoerketen. En bij deze is de impact op de organisatie is relatief klein. Maar ook hier is de conclusie dat de belangrijkste knelpunten blijven bestaan. Nou, variant D hebben we denk ik eigenlijk al voldoende besproken bij het beantwoorden van de vragen. Dus daar wilde ik eigenlijk voor nu overheen stappen. En dan naar variant E. Dat is dat het overbrengen van het totale beheer en onderhoud overbrengen naar de vervoerder. Er zijn een aantal belangrijke nadelen, denk ik, dat er de beperktere sturingsmogelijkheden vanuit de provincie op het uitvoeren van het beheer en onderhoud. Er is een beperkte ervaring bij de vervoerder op het uitvoeren van het beheer en onderhoud. En het kan ook zo zijn dat er in verband met de risico's er minder trek is bij de vervoerders om deze werkzaamheden over te nemen. Maar er zitten ook voordelen aan en dat is dat de beheerder zowel de vervoerketen als de beheerketen onder zich heeft. Er kan een verbetering optreden ten aanzien van efficiëntie doordat er op een bepaalde manier afstemming plaats kan vinden binnen de beheerende vervoeractiviteiten. En er is een voordeel dat betreft de stimulatie van innovatie in het beheer door de grotere marktwerking die je hebt. Dat hebben ze net eigenlijk ook al gezegd, dat doordat we geen eigen vervoerorganisatie hebben, is het voor momenteel eigenlijk niet een realistische optie.
Ik zie een vraag aan de overkant. Mevrouw Deweer.
Ja, dank u wel. De beperkte ervaringen bij de vervoerders als het gaat om beheer, bij variant T gaat er volgens mij ook een deel van het beheer ook hun kant op. Heeft deze beperking alleen betrekking op de infrastructuurbeheer dan? Dus dat geldt dan voor E alleen maar om de infrastructuur? Oké, dank u.
Volgens mij zijn we hiermee bijna aan het einde gekomen van dit deel.
Van mijn deel?
Van jouw deel, ja. Inderdaad. Over de varianten. Ik kijk om mij heen en ik kijk ook vooral even naar het scherm, naar de deelnemers op afstand. Zijn er vragen? Ik zie hier in ieder geval handen. De heer Oude-Wesseling en dan de heer Jager.
Ja, bedankt voor de documenten die ook van tevoren zijn verspreid. Doordat ik die had doorgenomen was er voor mij nu weinig nieuwe informatie, dus dat scheelde enorm. En had ik het ook het gevoel dat ik het ook al redelijk begreep. Nog even ter vergelijking. Vroeger hadden wij de regiotram Utrecht, die zich als een aparte organisatie presenteerde met apart beeldmerk en logo's en dergelijke. Net bij even googlen kwam ik achter dat die productnaam nog steeds wordt gebruikt. Is dat eigenlijk waar we het nu eigenlijk over hebben in variant B? Zou je kunnen zeggen, dat grote kans dat dat straks de naam regiotram Utrecht krijgt?
Ik
geloof niet dat we daar al over nagedacht hebben. Dat is misschien het snelste antwoord, ja.
Maar komen die activiteiten van RegioTram Utrecht, komen die overeen met de twee blokken, of nee, sorry, met het ene blok die nu in het in variant B staat?
Ik zit nu even heel hard snel na te denken. Ik denk dat het wel een redelijke overlap gaat. Want je hebt het inderdaad over je beheer- en onderhoudstaken. En nog even de vraag over beeldmerken, hè, die we gaan hanteren. Ik zeg het toch maar even. In de nota van uitgangspunten voor de nieuwe OV-concessie zijn daar allerlei uitgangspunten over opgenomen. Maar over dit specifieke punt hebben we inderdaad nog niet nagedacht.
Ik ga eerst even naar de heer De Jager, want die was er nog voor. En dan kom ik bij de heer Van der Dikkenberg.
Ja, dank u wel. Ik heb twee vragen. De eerste vraag luidt, deze fase in het proces waarin we nu zitten, in hoeverre is zeg maar het advies zoals dat nu vandaag besproken wordt met ons ook al besproken met, ja, ik noem het maar even die externe adviespartij, zeg maar, die we in de governance structuur hebben gezien. En met één of meerdere vervoerders. In hoeverre zijn de vervoerders op dit moment betrokken bij waar we nu staan? En steunen zij zeg maar deze gedachtenrichting? Of hebben ze er andere meningen over? Dat is mijn eerste vraag. En mijn tweede vraag is een hele andere. Als we dan mee zouden gaan in het scenario van, nou, wellicht eerst kiezen voor variant B en op termijn wellicht na een schaalsprong of parallel aan een schaalsprong optie D, variant D. Ik neem aan dat bij de uitvoering daarvan, de implementatie, we te maken krijgen met een soort van wet overgang op onderneming of zo. Maar zitten daar beperkingen aan als je bijvoorbeeld binnen 5 jaar, ik weet niet of dat reëel is, alsnog door zou pakken op variant D? Of zitten die er niet aan? Ik vroeg me dat gewoon eventjes af voor de mensen die het betreft. Dus mensen gaan op een moment over naar, nou, naar de beoogde nieuwe BV, de nieuwe beheerorganisatie. Stel je pakt daarna door. Dus je deelt een deel van die organisatie, hè, breng je onder bij een vervoerder. Zitten daar beperkingen aan vanuit, nou ja, wet overgang op onderneming of andere relevante wetstukken?
Mariana, wil jij?
Even het eerste deel van uw vraag, hè, over de betrokkenheid van de externe klankbordgroep. Ja, dit is inderdaad een keer of 4, 5 met de externe klankbordgroep besproken. En mondeling hebben ze ook aangegeven dat ze dit advies eigenlijk van harte steunen. Misschien dat Asje van Dijk er straks nog iets over wil zeggen in de reflectie. We hebben ook wat een en ander in concept op papier gezet. Dus ja, dit advies wordt echt van harte gesteund door hun. We hebben inderdaad de wens om dit ook nog met vervoerders te bespreken. Dat hebben we op ons netvlies, maar ja, we wilden het ook eerst eens hier delen. Dus dat gaan we zeker nog doen voordat we het in de formele besluitvorming brengen. Ja.
Deel 2 dan wellicht van de... Sorry, waar je het aanvullen? Deel 2 van de vraag, of daar wettelijke beperkingen aan zitten als je nou binnen bijvoorbeeld een termijn van 5 jaar van B naar D zou doorgroeien. Deze vraag heb ik nog niet op deze manier expliciet voorgelegd aan, wij spreken op dit moment met Van Doornen, de huisadvocaat. En ik heb ook met de interne arbeidsjuristen contact. Daar is deze vraag nog niet zo expliciet naar voren gekomen. Dit is er volgens mij ook eentje die we bij een implementatieplan verder zouden moeten uitwerken. Wat er mogelijkheden of onmogelijkheden zijn. Vooralsnog ben ik er niet mee bekend, laat ik het zo zeggen. Maar dat zegt niet alles.
Waarbij ik wel wil aantekenen dat de gedachte dat zich binnen 5 jaar zou voordoen, dat eigenlijk niet realistisch is. Dus dat de termijn zo lang is dat je dan weer opnieuw een plan gaat maken en gaat onderzoeken hoe dat moet. Dus ik zie eerlijk gezegd die beperking niet. Ik kijk ook nog even naar...
Nee, gevoelsmatig ga ik daar wel in mee, maar ik denk dat het goed is om dat te checken. Omdat als het anders mocht liggen, de afweging natuurlijk ook anders gemaakt zou kunnen worden. Dat je dan toch zegt, alles overziende, dat je misschien dan voor variant D zou opteren in plaats van eerst B en misschien op enig moment later D. Maar goed.
Goed punt, we nemen het mee. Ja, meneer Van den Dikkenberg.
Ja, er staat een paar keer expliciet vermeld dat de provincie dan 100% aandeelhouder wordt. Waarom is dat? En is er ook overwogen om bijvoorbeeld gemeentes aandeelhouder te maken? Zodat nou, als bijvoorbeeld de gemeente vraagt om een tramlijn door te trekken, dat is prima. Maar dan moet je ook instappen in de berenorganisatie. Is daarover nagedacht?
Nou, vooralsnog is inderdaad de provincie 100% aandeelhouder. Je zou op termijn kunnen overwegen, maar ik loop nu echt een beetje vooruit om inderdaad andere partijen ook aandeelhouder te maken. Als je dat doet, en die kanttekening wordt ook vaak gemaakt, hè, ook door bureau Roland Berger, dan zou je die partijen ook een rol moeten geven in de ontwikkeling van het beleid. Hè, dus dan is die taak wellicht breder, dus daar lopen we nu niet echt op vooruit. Maar de constructie, hè, zoals ze hem neerzetten, laat ruimte om in de toekomst dit soort afwegingen te maken.
Ga ik naar mevrouw De Hond.
Ja, als ik zo'n verhaal hoor, ik vind het duidelijk hoor, maar het is, ik zou het een uitdaging vinden om het in B1 taal op te schrijven. Ja. Maar dus, het is ook nog vrij abstract, dus ik wou graag even kijken of ik het goed begrijp door een voorbeeld te nemen uit de praktijk, want als ik hoor van nou het is goed als publieke arena wat op afstand komt van de dagelijkse organisatie, dan word ik altijd wat zenuwachtig. Want veel van de dingen die wij signaleren en van onze kiezers horen, nou je hoorde het net van mijn buurvrouw, gaan over de dagelijkse praktijk. Dus om een voorbeeld te noemen, ik heb in het verleden, het gaat dan over de bussen, maar toen de Sintus-concessie kwam zat er een opklapbankje in en dat was heel onhandig voor mensen die met een rollator, die konden er eigenlijk niet op zitten, want er zat een soort van kromming in. En toen wilde ik heel graag dat dat bankje anders werd ingericht. En, toen werd er gezegd, ja maar die bussen zijn van de vervoerder, dus we gaan daar niet over en prettige dag verder. Maar dus ik vroeg mij af, zou dat in deze situatie anders zijn als wij het materieel zeg maar in eigen hand hebben en als wij zouden zeggen als staten van nou wij vinden dat de bankjes anders moeten of het beheer of de haltes toegankelijker of zo. Hebben wij dan, en we zeggen we zetten er ook een zak geld tegenaan, kunnen ze dan gewoon veranderd worden als wij dat willen? Dat is mijn vraag.
Ik kijk even naar links. Maar...
Nou ja, wat ik zou, als je dit inricht, dan geef je de beheerder ook een beheerconcessie mee. Daar is het natuurlijk, daar hoort ook bij dat je aan de voorkant goed nadenkt over welke kaders je mee wil geven aan de beheerder. Maar ik kan me ook heel goed voorstellen dat je daar ook in een afspraak opneemt over hoe je want je geeft een concessie, nou misschien, ik weet niet precies wat voor termijn je hem uitgeeft, of je hem voor 5 of voor zoveel jaar uitgeeft, maar dat je ook afspraken met elkaar maakt om na zoveel tijd een evaluatie te doen met elkaar. Hoe gaat het nu? Zijn er dingen die we anders zouden moeten willen? Dus dat leg je volgens mij vast in die beheerconcessie. En die beheerconcessie die wordt vastgelegd of vastgesteld door Provinciale Staten. Ik heb ook nog even deze slide. Sorry, GS. Pauwers. Ik heb ook nog even deze slide naar voren gehaald. Met name om aan te geven waar de opdrachtgever in haar rol zit richting vervoerder. Richting vervoerder en richting beheerder. Wil je hem aanvullen?
Ik denk, misschien om antwoord op je vraag te geven, dat het de provincie eigenlijk meer duidelijkheid geeft om op dit soort zaken te sturen. En ik kan me voorstellen dat er een soort nota van uitgangspunten komt. Wat we nu voor de vervoerconcessie hebben, dat komt er dan voor de beheerconcessie. Ja, daarin kunnen ook Provinciale Staten hun kaders meegeven. En vervolgens gaan we dat dan formaliseren in een concessie, hoe heet dat, programma van eisen en een overeenkomst. Dus ja, afspraken, dat is natuurlijk ook aan... Oh, ik hoor mezelf echo. Moet ik hem even uitzetten?
Het is gelukt volgens mij, nee. Marielle.
Is dit voldoende helder, dit antwoord, of nog niet helemaal?
Maar het concrete antwoord is dus, want kijk, die nota van de uitgangspunten, dat is nu ook, dat is tamelijk abstract. Dus, en de programma van eisen, daar zitten wij niet meer bij. Dus als het nou gaat over het voorbeeld van die bankjes, stel dat we ze groen willen in plaats van rood of geel, dan moeten we wachten tot er een evaluatie komt. daarop inspreken en dan zeggen van we willen het toch anders? Of kan het wel? Kunnen we gewoon per motie of per iets zeggen, nou, we willen het anders en we halen het geld hier vandaan en ga het maar regelen?
De middelen die PS ten dienste staan blijven denk ik hetzelfde. Dat wordt meegegeven aan GS om dat te gaan regelen. Het is een 100% aandeelhouderschap. Bankjes zijn niet zomaar veranderd. Dat zal niet in deze situatie zijn en ook niet in een nieuwe situatie. Maar als daar in overleg met dan de directie, aandeelhouders over gesproken wordt, dan moet daar linksom of rechtsom een modus voor gevonden worden. Maar het is natuurlijk niet een rechtstreekse opdracht aan een directeur, maar dat is het nu ook niet. Meneer Oude-Wesseling.
Ja, bedankt. Ik heb hierover een verduidelijkende vraag, want Mariella noemt vaker volgens mij beheerconcessie. En ik vroeg me af, waarom noemen we dat beheerconcessie? Is dat omdat wij een beheerorganisatie waarvan wij 100% eigenaar zijn, toestemming geven om voor ons het beheer en onderhoud te doen? Want volgens mij is het toch geen openbare concessie. Het is een 100% staatsbedrijf van ons. Dus waarom wordt het beheerconcessie genoemd?
Ja, het is met name, momenteel is het ook al zo dat de beheerder officieel wordt aangewezen door GS als beheerder van de infrastructuur. Dus momenteel zijn er al beheerafspraken. Met name de beheerconcessie eigenlijk meer, ik zou bijna zeggen, meer gewoon even een term om duidelijk te maken dat dit een wat meer geformaliseerde vorm is van de beheerafspraken. Hoe dat uiteindelijk in de praktijk, ik zou maar zeggen, juridisch op papier komt, dat is denk ik nog te bezien. Het is meer om even aan te geven dat dit wel duidelijk een net contract is, om even zo te zeggen, dan meer de onderhandse informele gunning.
Mevrouw Demir.
Werkt de beheerorganisatie dan ook echt alleen maar voor de provincie? Als het een aparte BV wordt, dan worden er geen andere opdrachten aangenomen, et cetera. Dus, ja, het is eigenlijk een afdeling van de provincie die dan nu een eigen BV wordt, in principe.
Oké. Oh, dat is correct, inderdaad. Ik kijk naar de deelnemers die via het scherm naar ons kijken. Zijn daar nog vragen? Ik zie geen beweging. Ik zie geen vragen, geen handjes. Dan zou ik willen voorstellen om heel even een kleine pauze te houden. Even wat te drinken, koffie en thee erbij te pakken. En dan wil ik graag door naar het laatste onderdeel. En dat is de grote infrastructurele projecten. En vervolgens nog de reflectie van de heer Van Dijk. Maar niet voordat we...
Ik weet niet of ik iemand nu een persoonlijke nood ga brengen, want dat zou nog kunnen natuurlijk. Maar ik heb nog een kleine vraag. Mag dat nog?
Voordat vooruit.
Ja, even een snelle vraag. In de driehoek die we net zagen, provincie, hoe noemen we het? Beheerder, zeg maar, van de infrastructuur en het materieel. En vervoerder, dit plaatje. Zijn er nou ervaringen uit de praktijk bekend waarin je zeg maar de samenwerking met name tussen de beheerder en vervoerder ook kunt optimaliseren zonder dat het altijd via de provincie loopt? Want de provincie is natuurlijk voor beide beheerder, voor beide opdrachtgever. Maar je zou, denk ik, voor zaken waar het niet strikt noodzakelijk voor is, ook graag zien dat die twee partijen, natuurlijk, ik zie iedereen instemmend knikken, er is vast over nagedacht, maar kunnen jullie daar kort iets over zeggen?
Ja, ik denk wat het meest sprekende voorbeeld is binnen Nederland, is denk ik het OCCR. Dat is het operationeel controlecentrum Rail in Utrecht. Dat is een samenwerkingsverband tussen ProRail en NS, de andere vervoerders en andere onderaannemers. Waarbij ze eigenlijk, ik zou maar zeggen, heel plat slaan, een soort van crisiscentrum hebben ingericht waar iedereen eigenlijk samen zit. En die als taak hebben al landelijke verstoringen op te lossen. Dus daar hebben ze nadrukkelijk voor gekozen om iedereen in ruimte te zetten. Zodat uiteindelijk operationeel gezien de lijntjes heel kort zijn en op die manier men op een hele natuurlijke manier samenwerkt. Nou, in dezelfde opzet zou je natuurlijk ook kunnen bedenken met vervoerder en beheerder. Ze zitten nu natuurlijk samen op de remise. Het zijn nog wel aparte kamers, maar ook om daar op operationeel vlak de processen, de organisatiestructuren, de afstemcycli met elkaar in lijn te brengen. Zodat het eigenlijk op een hele natuurlijke manier met elkaar samenwerkt. En niet alles hoeft inderdaad via de formele loop met de provincie te lopen.
Dank voor deze mooie vraag ook.
Ik stel voor dat we 10 minuten even pauzeren en dan om 5:05 verder gaan met het laatste deel van deze werksessie.
De vergadering is geschorst. 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 De vergadering begint over enkele ogenblikken.
Wij gaan weer beginnen. Mag ik iedereen verzoeken er weer bij te komen? En het is natuurlijk ook heerlijk om elkaar te spreken. Even wat. Laten we ons weer concentreren op het onderwerp at hand. En dat zijn de grote infrastructurele projecten. Daar gaat Marianne ons ongeveer 10 minuten in meenemen, heeft ze mij net verzekerd. Dan kunnen we weer een ronde vragen doen. En dan zou het mooi zijn als we ook echt tijd overhouden voor de reflectie van de heer Van Dijk. Marianne.
Dankjewel. Ik begon al mijn verhaal met de zogenaamde motie 126, hè, dat die uit twee onderdelen bestond. Het eerste onderdeeltje van de motie ging over de positie van het trambeheer. Nou, daar hebben we het net uitgebreid over gehad. De tweede vraag die in de motie naar voren kwam was of het aanleggen van tram- of lightrailverbindingen wel past binnen de competenties van de provincie Utrecht. Nou, dat is een mooie vraag. Het is tegelijkertijd ook wel eigenlijk een hele ingewikkelde vraag. En het begint met de... Wat verstaan wij nou eigenlijk onder projecten? Want ik heb wel eens het idee, ook in andere gesprekken met staten, dat wat men onder een project verstaat, dat iedereen daar een hele verschillende beleving of voorstelling bij heeft. En nou, als het gaat om de definitie van wat is nou, wat verstaan we onder projecten, hebben we gewoon aangesloten bij de nota investeren, waarderen en exploiteren. Ik weet niet of u die nota kent, maar deze nota is in 2017 door de Staten vastgesteld. Wordt op dit moment geactualiseerd en ik vermoed dat binnen een aantal maanden er opnieuw een geactualiseerde versie aan u wordt voorgelegd. Maar in die nota wordt in ieder geval een onderscheid gemaakt in drie type projecten. En aan de ene kant onderscheiden ze eigenlijk de reguliere en de grote investeringsprojecten. Dus regulier, daar verstaat men onder projecten tot 15 miljoen. En grote investeringsprojecten, dat is dan 15 miljoen of hoger. Maar zijn er niet complex. Dus eigenlijk kan je zeggen, aan de ene kant hebben we de niet complexe investeringsprojecten. En aan de andere kant hebben we de complexe investeringsprojecten. Als u dan naar mij vraagt wat is dan complex, dan staat dat heel mooi in de nota beschreven. Maar ik heb het even nagekeken en onder complex, dat zijn projecten die een behoorlijke impact hebben op de bedrijfsvoering of op de samenleving. Die een doorlooptijd hebben van langer dan 5 jaar. Die grote politieke en bestuurlijke gevoeligheid hebben of ook organisatorisch complex zijn. Denk aan de Uithoflijn, denk aan het project VAT. Hè, dat zou dan onder de categorie complexe projecten vallen. Maar wat is nou eigenlijk het advies? Ons advies, of het advies ook van het bureau Roland Bergen is, dat we de niet complexe projecten prima kunnen laten uitvoeren door de publieke beheerorganisatie. Hè, en dan waar heb ik het dan over? Dan heb ik het over...
de beheerorganisatie die natuurlijk dagelijks weer een onderhoud, groot onderhoud doet en kleinschalige vervangingen. Sommige van dat soort werkzaamheden worden dan projectmatig opgepakt. Nou, dat kan prima door de provinciale beheerorganisatie zelf gedaan worden. Dat doen we nu eigenlijk ook. Als je daarentegen kijkt naar de complexe investeringsprojecten, daarvan is ons advies dat je dat niet door een provinciale beheerorganisatie moet laten uitvoeren. Dat is eigenlijk, nou, het woord zegt het al, te complex, daar moet je iets aparts voor inrichten. En eigenlijk is het ook een situatiespecifieke afweging. En ik kan dat niet vaak genoeg benadrukken, hè. Als we complexe projecten hebben, bijvoorbeeld nieuwe lightrail projecten, ja, misschien is er sprake van één opdrachtgever, misschien is er sprake van meerdere opdrachtgevers. In dat geval moet je gewoon een soort situatiespecifieke afweging maken, ook hoe je de hele governance gaat inrichten. En dan zou ik eigenlijk ook het haakje willen maken met de Uithoflijn en met het project VRT. Het project Uithoflijn is uitgebreid geëvalueerd door bureau Berenschot. Die hebben een heel mooi rapport opgeleverd met een heel pakket aan aanbevelingen. Dat als we in de toekomst nieuwe projecten gaan starten, hè, dan moeten we met die aanbevelingen rekening houden. Eigenlijk heeft de Randstedelijke Rekenkamer een soortgelijk iets gedaan bij het project VRT. Die hebben daar ook een aantal suggesties voor gedaan. We hebben ze hier even voor u op een rij gezet, dus ik ga ze niet helemaal tot in detail doornemen. En ik ben ook zeker niet volledig in dit lijstje, maar meer even ter inspiratie, hè, waar heb ik het dan over? Als we het hebben over toekomstige complexe projecten, dan is in ieder geval het advies richt een aparte projectorganisatie in. Bij voorkeur ook gesitueerd buiten de provincie, maar wel met hele duidelijke linkjes met de provincie. Dus denk goed na over je governance. Richt duidelijke rapportagelijnen in. Zorg dat ook de beheerder en de vervoerder, dat raakt natuurlijk ook net de discussie van net, zorg die dat op een goede manier ook gepositioneerd zijn, hè, in zo'n governance model. Dat ze ook echt, nou, met een bepaald statuur aan tafel kunnen zitten. Stel een adviesraad tram in. Het hoeft niet weer adviesraad tram te heten, hè, maar richt een externe klankwoordgroep op die je challenge, die je uitdaagt op de inhoud. Creëer helderheid over je scope, over je taken en je verantwoordelijkheden. Rapporteer frequent. Zorg ook dat je een safety board instelt. En maak gebruik van verschillende planningen. Ik realiseer me dat ik het nu heel kort aanstip, maar eigenlijk is onze boodschap, er ligt al ontzettend veel. En doe daar nu alsjeblieft je voordeel mee. Als we weer nieuwe grote projecten gaan starten, laten we dan eens aan de voorkant, in plaats van ergens halverwege of aan het eind, naar al die aanbevelingen kijken die er eigenlijk al op papier staan. En laat eens aantoonbaar zien hoe we daar handen en voeten aangeven. En ik vermoed als we het op die manier gaan, of ik vermoed, dat is ook het advies, als je het op die manier gaat doen, dan ben je prima als provincie en staat, ook met de competenties van de mensen die we nu hebben, om handen en voeten te geven en uitvoering te geven aan dit soort grote, complexe OV-projecten.
Ja, een vraag. Dit vind ik wel een beetje een ingewikkeld verhaal. Onderscheid, nou ja, zeg maar niet complex, complex. Laten we het daar maar even mee houden. En dan zou, dus als al het voorgaande wat we net besproken hebben, heeft dan is direct van toepassing op niet complexe, zeg maar, situaties. Is daar een onderdeel van, die nieuwe governance structuur, ja. Vind ik duidelijk. Maar hier wordt hij voor mij een beetje onduidelijk. Want zou dat dan bijvoorbeeld betekenen dat je primair vanuit de provincie zo'n specifieke projectorganisatie met al die punten die genoemd zijn in gaat richten? Of is het ook denkbaar dat de beheerorganisatie bij wijze van spreken zaken uitbesteedt, maar daar wel degelijk vanuit haar verantwoordelijkheid sturing aan geeft, omdat het, ja, de activiteiten wel in lijn liggen met elkaar, alleen complexer en andere zaken. Dat vind ik een beetje moeilijk nog. Die vind ik een beetje vaag. Die vorige kwam hartstikke duidelijk. Goed gevoel bij, eerlijk gezegd. En deze denk ik, ja, gaan we ons dan weer niet op glad ijs begeven? Van wat betekent dat dan?
Sta ik nu aan?
Ja. Oh.
Kijk of ik de vraag helemaal goed begrepen heb. Hè. De boodschap is dat de niet-complexe projecten, dat we die gewoon prima als provincie zelf kunnen oppakken. Hè, dat is niet anders dan in de huidige situatie.
Maak er even een dialoog van. Maar dan in die nieuw beoogde projectorganisatie.
Ja,
Ja, precies.
Je zou precies, hè, ja. Dus in de publieke beheerorganisatie ja. krijg je dan een cluster, laat ik het zomaar noemen, met beheer en onderhoud. En je hebt gewoon een cluster met projectleiders. En die projectleiders die kunnen die niet complexe projecten uitvoeren. Even als voorbeeld, er wordt één keer per 4 jaar wordt er een beheervisie vastgesteld door gedeputeerde staten. De beheerder die stelt elk jaar een beheerplan op. In zo'n beheerplan geven ze aan van wat gaan we komend jaar doen aan dagelijks beheer en onderhoud, aan groot onderhoud en aan kleine vervangingsinvesteringen. Nou, dat soort zaken kan je ervoor kiezen om die projectmatig op te pakken en dat kan je dan door die projectleiders laten doen. Dus dat is de niet complexe projecten. Ons pleidooi is, als je het hebt wel over complexe projecten hebt, nou een nieuwe Merwede-lijn of weet ik wat er op ons afkomt, dat is niet een type project wat je zomaar binnen zo'n provinciale beheerorganisatie neer kan leggen. Daarvoor moet je echt een aparte projectorganisatie inrichten. Dat kan je doen à la Uithoflijn, hè, zoals we dat destijds hebben ingericht. Maar we kunnen niet nu een blauwdruk geven hoe je dan zo'n nieuwe projectorganisatie, hoe die er dan uit zou moeten komen te zien. Dat kunnen we niet op voorhand bepalen. Dat is echt heel situatiespecifiek.
Ja, maar voor je het weet zit je dan misschien in die situatie van een nieuw groot complex project weer in een bestaande variant, zeg maar. Waarvan we juist hebben gezegd, nou ja, met alles wat we daarin hebben meegemaakt, willen we daar toch wel op een andere manier mee omgaan in de toekomst. Dus ik vind hem nog steeds wat onduidelijk.
Wat bedoel je met de bestaande variant?
Gewoon de huidige situatie. Ja. En we hebben, dat was variant A. We hebben een geoptimaliseerde bestaande situatie. Zoals ik het nu beluister, is het dus denkbaar dat als we straks een nieuwe grote tramtracé weer zouden gaan oppakken, dat we dat op een vergelijkbare manier als de Uithoflijn gaan doen, hoor ik zeggen. Maar ja, dan lopen we weer tegen alle uitdagingen aan waar valkuilen in zitten, waar we niet zelden ingestapt zijn. En dat willen we juist vermijden.
Ja.
Dus
maar mijn collega dat eigenlijk niet zeggen. Ik hoor haar zeggen dat als het een groot complex project is, dat we dan aan de voorkant eigenlijk een soort ontwerp moeten maken van hoe we dat gaan vormgeven. Dat we dat niet zonder meer beleggen in die beheerorganisatie. Maar dat we maatwerk eigenlijk, want het is complex, hè? We hebben het waarschijnlijk niet eerder gedaan. Dat we dat gaan vormgeven en dan zou ik ook zeggen, en dat hoor ik haar ook zeggen, neem dan juist ook al die lessen mee vanuit het verleden om dat op een goede manier vorm te gaan geven. Dus ja, dat zou waarschijnlijk toch tot een iets andere vorm gaan leiden, ga ik vanuit, dan eerder gedaan.
Ja. Nee, dat heb ik ook gehoord, maar ik heb ook het voorbeeld gehoord van als op een manier zoals we misschien met de Uithoflijn hebben gedaan, met toepassing van alle lessons learned. Maar tegelijkertijd blijft het dan van, ja, dat wordt dan maatwerk, punt. Maar dat vind ik niet zo concreet. Ik zou willen kijken, willen oproepen, of wij geen mogelijkheden zien om dat toch in een concreter kader te gieten, zoals we zeg maar voor niet-complexe projecten dat vandaag ook voorgeschoteld krijgen. Want dat bevalt mij heel goed, heb ik goed gevoel bij. Of daar mogelijkheden voor bestaan.
Ik zie nog meer, ik zag eerst de heer Van der Dikkenberg en dan mevrouw De Meer.
Ja, want dit is een terecht punt. Ik ben het met Bob eens dat het hier best wel snel door de bocht gaat als het gaat om de complexe projecten. En ook de conclusie wordt getrokken dat we als provincie, als we dat lijstje aanbevelingen overnemen, wel prima geëquipeerd zijn voor complexe projecten. Maar we hebben tot dusver nog niet echt een track record, denk ik, om dat zo te kunnen stellen. En het is maar afwachten of dat de toepassing van die aanbevelingen ook de succesformule is die we nodig hebben. En ik ben daarom wel benieuwd. Volgens mij is een van de vraagstukken die ook achter het trambedrijf liggen van oké, we hebben nu de ronde projecten af. Hè, en we moeten voorkomen dat kennis weg gaat lopen, dat we borgen dat het binnenboord blijft. En dat is juist denk ik ook bij de bouw van projecten relevant. En straks krijgen we dus een BV op afstand waar tramkennis zit, binnen de organisatie juist minder. Hoe kunnen we dan stellen dat we als provincie prima geëquipeerd zijn? Want juist waar het fout ging, was een specifieke tramkennis. Was een kennis over een safety case, was een kennis over dit, over dat. En als ik hem zo lees, dan vliegen we voor een projectorganisatie heel snel kennis in om wat te gaan bouwen. En lopen we dan niet hetzelfde risico als bijvoorbeeld met de VET, waarin we snel mensen invlogen die geen ervaring hadden met safety cases.
Ik zou dit plaatje iets willen nuanceren. Als je het hebt over niet complexe projecten. Ik zei net, daar heb je een groep mensen die zich bezighoudt met de uitvoering van groot onderhoud of van kleinschalige vervangingsprojecten. Dat zijn in principe gewoon vaste mensen. Hè, dus daarmee behoud je de kennis, houd je ook in huis. Als je het hebt over hele complexe projecten, en dan moet je natuurlijk ook nog nadenken in welke fase zitten. Hè. Zit je in de beginfase of zit je aan het einde van een project? Dan is het vaak zo dat wij die kennis als provinciale organisatie niet standaard in huis hebben. Dus vaak moet je dat soort mensen moet je dan inhuren. Maar onze pleidooi zou wel zijn, koppel dat ook vooral met de kennis die we al in huis hebben. Met mensen die vaker dit soort projecten uitvoeren. Dus je zal, denk ik, bij een complex project zal je altijd mensen moeten, waarschijnlijk zal je mensen moeten inhuren. Omdat we die niet allemaal gewoon standaard hebben. Maar koppel er wel vaste mensen aan die we al in huis hebben. En op die manier krijg je ook de juiste interactie. Is dat een antwoord? Of?
Ja, maar de mensen met specifieke kennis die gaan naar die BV. En zijn daar in principe bezig met het beheer en onderhoud van onze tram assets. En in huis, als ik het goed begrepen heb, houden we dan weinig over met specifieke tramkennis.
Even de vraag wat je onder in huis verstaat. Als we kijken bijvoorbeeld naar de kennis over beleidsontwikkeling, hè, en de ontwikkeling van het netwerk. Die kennis, hè, dat heeft Henrique straks ook uitgelegd, die kennis heb je wel degelijk in huis. En wat je bijvoorbeeld ook in huis houdt, is iemand die nadenkt over hoe willen we zo'n beheerconcessie in de toekomst vormgeven. Hè, op kaderniveau. En inderdaad, in de publieke beheerorganisatie, daar zitten dan vooral de mensen met kennis en expertise. Als het gaat om het beheer en onderhoud van de assets.
Maar die kunnen daar toch ook onderdeel van uitmaken van zo'n groot project? Dat is niet direct in huis, maar het is op afstand in huis, zeg ik dan maar even.
Dat is ook expliciet de aanbeveling volgens mij, om zowel de beheerder als de vervoerder een prominente plek te geven bij het ontwikkelen van zulke projecten. De discussie is, wat is dan in huis? Als je de beheerder een prominent plek geeft bij de ontwikkeling, dan maak je dus gebruik van de kennis en kunde die daadwerkelijk in de provinciale beheerorganisatie is. In mijn bewoording zou ik ook zeggen, is dat in huis? Punt.
Ja, dank u wel. Mijn vraag sluit eigenlijk wel een beetje aan op wat er zojuist is besproken. Want ik probeer eigenlijk nog een beeld te krijgen van waarom, wat echt de toegevoegde waarde is van de beheerorganisatie, hè, die dan apart wordt ingericht. Vandaar ook mijn vraag, is het nou eigenlijk gewoon afdelingen die dan extern in een apart bedrijf worden gezet? En juist als je dan weet dat je voor hele complexe projecten die expertise nodig hebt, wat weerhoudt ons er dan van om in die beheerorganisatie ook die kennis of die opdracht mee te geven om ook goed die complexe project op te kunnen pakken. Dus mijn beeld van de punten die dan hier nu benoemd worden is dat we bij elke grote project eigenlijk nu aparte organisaties moeten gaan oprichten waar de provincie dan opdracht aan moet geven, terwijl hè, waarom niet in één BV die je toch al gaat oprichten?
Ik denk dat Jure mij zo ook nog even moet aanvullen. Wat goed is om in ieder geval het onderscheid te maken tussen het beheer en onderhoud. Hè, dat is gewoon het dagelijks beheren en onderhouden van de assets. En soms moeten er in die, al die beheer- en onderhoudactiviteiten moeten iets grootschaligs gebeuren. Bijvoorbeeld een vervanging van een halte of laat ik het even als voorbeeld nemen, vervanging van een halte. Nou, dat zijn activiteiten die je projectmatig zou kunnen oppakken. Daar kan je projectleiders voor gebruiken. Daarnaast hebben we de hele complexe projecten. En daar, en dat is ook echt wel het advies ook van Berenschot. Zorg dat je heel goed aan de voorkant, als je zo'n groot nieuw lightrailproject hebt, zorg dat je aan de voorkant gewoon heel erg goed nadenkt hoe je het organiseert. Hoe je je governance structuur neerzet. En altijd zal er een linkje zijn, en dat kan niet anders, juist met een beheerorganisatie. Want een projectorganisatie die
realiseert. Hè? En op een gegeven moment is die klaar en die moet dat dan overdragen aan de beheerder. Dat zien we ook heel vaak in de praktijk, dat de beheerder onvoldoende is aangesloten. Dus het verdient juist heel erg de aanbeveling om de beheerder ook aan de voorkant van zo'n project een rol te geven.
Wil je er nog iets op?
Ja, misschien goed om in de aanvulling daarvan. Ik denk in ieder geval aan de vragen merkte men heel erg dat in de realisatiefase natuurlijk denk. Natuurlijk logisch, het is natuurlijk een groot deel van het project. Maar ik denk ook niet moet worden onderschat dat bij zo'n project aan de voorkant ook al heel veel gebeurt. Denk aan de studies die moeten worden gedaan, de besluiten die worden genomen. Daar zijn het over het algemeen vrij sterk ook ontwikkelend beleidsmatige taken. Waar aan de voorkant, ik zou maar zeggen, dat is heel erg papierwerk om even zo plat te zeggen. Waarbij juist vanuit de provincie, juist als ontwikkelaar van een netwerk, ook als opdrachtgever, als financierder, een hele sterke rol is weggelegd. En typisch in zo'n project, naarmate die inderdaad richting realisatie gaat, zul je in het begin zo inderdaad beheerder meer als en vervoerder ook meer een soort van inspraakfunctie hebben. Ik zou maar zeggen om meer te toetsen van, is er hetgeen wat we voor ogen hebben, is het realistisch, kan het worden gerealiseerd, hoe zien jullie dat? En naarmate zo'n project vordert, zal daar ook hopelijk een natuurlijke transitie in zitten. Waarbij zo'n beheerder ook een steeds nadrukkelijke rol krijgt. En uiteindelijk inderdaad het project ook helemaal over zou moeten nemen. Dus ook in die projectorganisatie, het is inderdaad ook in die zin ook geen, statisch geheel wat je in één keer neerzet en dat blijf je vanaf. En dat is juist iets wat je inderdaad ook afhankelijk van de stakeholders die je ermee betrekken moet hebben, apart in moet richten. En ook mee zou laten bewegen met de dynamiek. En ook bijvoorbeeld op het moment dat er een extra gemeente bij moet komen. Toch een andere dynamiek gaat vergen dan op het moment dat je puur alleen binnen de gemeente Utrecht blijft of binnen het huidige tramnetwerk. Dus in die zin is het denk ik de parallel met de basis hoe een uitoverlijn was georganiseerd op elke organisatie. Helemaal niet zo gek, dat zul je in elke projectorganisatie ook zullen hebben. Er zijn natuurlijk alleen daar wel een aantal, misschien fouten aan het begin gemaakt of dingen over het hoofd gezien. Die je nu anders zou inrichten aan de voorkant. En dat is denk ik voornamelijk een pleidooi ook. Denk daar goed over na. Richt op de juiste manier in. En uiteindelijk zou met al die randvoorwaarden zijn wij er overtuigd dat je dat prima als provincie zelf zou moeten kunnen uitvoeren. Maar uiteraard, het vergt goede aandacht. En het is niet iets wat je over één nacht ijs inricht en doet.
Ik denk dat we hier nog heel veel over kunnen praten. Maar ik zou eigenlijk wel graag ook... die Asje van Dijk de vloer willen geven om zijn reflectie te geven. En misschien wil hij ook hier nog wel op mee reflecteren. Is dat goed?
Ja, mijn verzoek is juist dat we nog eigenlijk het complexe OV-project voor een andere keer parkeren. Want ja. We zijn nu halverwege de presentatie, dus dan kunnen en dan het is wel belangrijk. Dus laten we nu inderdaad dit gaan doen. Ja.
Ik constateer, het eerste stuk was helder en dat hebben we afgerond, de werksessie. Maar dit leidt tot heel veel meer gesprek. Dus ik zou graag over willen gaan en willen vragen aan Asje om zijn reflectie te geven.
Graag, voorzitter. Dankjewel. Wat mocht ik vanmiddag weer getuige zijn van een mooie interactie. Een gesprek tussen onderzoekers, projectleiding, programmaleiding. Over een onderwerp wat eigenlijk door de Staten zelf zo nadrukkelijk ook is geagendeerd. Met motie 126. Om van daaruit eigenlijk een vraagstuk wat u zelf zag. Hoe moet dat nou in de toekomst verder? Met die positie van dat trambeheer. Hoe krijgen we dat toekomst vaster dan het op dit moment is? Want u had dus heel goed gezien, denk ik ook, dat door de groei ook met de uithoflijn daarbij, dat niet de meest optimale vorm had binnen de provinciale organisatie. Zo'n trambedrijf, wat we dan trambedrijf zijn gaan noemen. En u hebt per motie gevraagd om, ga dat nou eens goed onderzoeken. En kom dan met een aantal varianten en betrek ons daar ook bij. En ik zie vanmiddag hoe goed geïnformeerd u dan ook bent. En hoe geïnteresseerd. Maar ook hoe de dialoog vorm krijgt tussen u, de onderzoekers. En de projectleider en de programmamanager. Dat is heel mooi om dat te zien. Hoe u daar dan ook vragen over stelt. Ik kan u verzekeren dat een heleboel van die vragen ook in die externe klankbordgroep. In discussie waren met de onderzoekers. En u zou het vreemd vinden, denk ik, als dat niet het geval was geweest, als ik dat tegen u gezegd zou hebben. Want ook wij hebben geworsteld natuurlijk met die vraag vanuit onze achtergrond en onze opdracht om ook vooral de mensen in het onderzoek uit te dagen en moeilijke en kritische vragen te stellen elke keer weer met hoe kom je nou naar een goed gestructureerd onderzoek met een verhaal van wat zijn onze problemen en wat zijn onze oplossingsrichtingen. Nou, via uiteindelijk goed in beeld te brengen wat die problemen dan zijn, daar ook vervolgens de vraag te stellen van, maar wat zijn dan de taken die allemaal geregeld moeten worden? De ordeningsvraag en de governancevraag zijn we aan het werk gegaan van welke taken kunnen het best waar belegd worden. En daar worstelt u vanmiddag ook mee. Maar het mooie is dat wij in dat proces nog niet die mooie structuur hadden, precies van die waardeketens en van die varianten en die wegingen van de varianten. En dat we daar langzaam naartoe gegroeid zijn. U mag ervan uitgaan dat we die onderzoekers voortdurend gevraagd hebben van hoe zit dat? Hoe zit dat in vergelijking met? Waarom maak je deze afweging? Het belangrijkste waar we hen op gechallenged hebben is, denk ik nog, het punt dat ja, de vraag van hoe je zo'n organisatie inricht in een publieke setting toch nog wel even wat andere kenmerken en andere randvoorwaarden stelt dan wanneer je de vraag stelt wanneer dat in een private setting zou plaatsvinden. En we hebben in die interactie met de onderzoekers van Ronald Berger ook vooral gezegd van let nou goed op de positie, de governance rollen die de provinciale staten, gerepeteerde staten hebben, maar ook de instrumenten die hen ter beschikking staan. En die vindt u ook in het rapport terug. En ik ben eigenlijk, nu we aan het eind van dat proces zijn, wel heel blij om te zien dat eigenlijk uw primaire rollen, zoals u die heeft rond de mobiliteitsontwikkeling, in stand blijven als PS. Het enige eigenlijk wat er gebeurt is dat we met elkaar de vraag goed onder ogen hebben gezien van hoe kunnen we er nou voor zorgen dat in dat 24/7 bedrijf er ook op een adequate en een slagvaardige wijze in dat beheer en dat onderhoud van infra-assets ook richting vervoerder voorzien kan worden. En wij zijn ervan overtuigd, als externe klankbordgroep ook, dat met die variant B die nu gekozen is, via die leidende ontwerpprincipes en die selectiecriteria die u ook mee hebt gegeven, dat B voor Utrecht, hè, dus niet voor Amsterdam, maar in de Utrechtse situatie op dit moment de beste oplossing is. En pas als het netwerk groter wordt, groter groeit, als gevolg van de schaalsprong, dat er dan misschien ook die overweging kan zijn om het verder te laten doorontwikkelen naar die variant D. Zover zijn we eigenlijk nog niet. En als u weet hoe lang het duurt, hè, kijk naar de Uithoflijn, voordat de Merwedelijn er is of voordat dat netwerk verder tot ontwikkeling is gekomen, dan is er al heel wat water door de Merwede inmiddels weer gestroomd. Ja, als externe klankbordgroep zijn we dus intensief betrokken geweest. We hebben ook nog wel een aandachtspunt meegegeven in de laatste gesprekken die we hadden. En dat is vanmiddag door u ook indirect heel duidelijk aan de orde gesteld. Dat heeft te maken met de optimalisering van de relatie tussen de beheerder en de vervoerder. Dat is een ontzettend belangrijk iets. Waarin het ontwerp van die voorkeursvariant straks, als dat verder uitgewerkt wordt, die variant B, heel goed bij stilgestaan moet worden hoe je op voet van gelijkwaardigheid de vervoersketen en de beheersketen in de Utrechtse situatie met dat 100% provinciaal beheersbedrijf, hoe je die relatie optimaliseert. En dat is niet alleen in een situatie van incidenten, zoals bij het voorbeeld van de OCCR, wat door Jut is genoemd ook, de onderzoeker van Roland Berger. Maar dat gaat ook om de reguliere afstemming, de afstemming der calamiteiten, de afstemming der incidenten, de escalatiemogelijkheden die er zijn, waardoor ja, de vervoersketen en de beheersketen verder tot ontwikkeling kunnen komen. Als dat gescheiden werelden blijven, dan gaat het in deze variant iets mis. Hebben we gezegd, dus let bij de verdere uitwerking erop dat je coördinatiepunten ook creëert, maar het best toewerkt naar laagwaardig in de organisatie verantwoordelijkheden neerleggen en dan naar een natuurlijke samenwerking tussen vervoerder, beheerder en opdrachtgever komt. Een mooie discussie vanmiddag dus over dat onderdeel. En ik merk dat u er moeite mee had vanmiddag ook om politieke oordelen nog even uit te stellen. En het liefst had u misschien daar ook al wel naartoe gewild. Maar het is heel goed om het nu te laten bezinken met alle informatie. En dan straks ook uw eindoordeel daarover te geven. Is het voorstel wat nu op tafel ligt, het uitwerken van die voorkeursvariant B naar een beheersmodel voor een provinciale beheersorganisatie met 100% aandeelhouderschap van de provincie en ook, zou die een goede oplossing kunnen zijn voor de problemen die we met elkaar aan de voorkant hebben geconstateerd. Wij zijn van mening als externen dat dat het geval zou kunnen zijn. Over die grote projecten zal ik niet te veel zeggen vanmiddag, maar ik wil alleen maar één ding toevoegen. Vanuit de externe klankbordgroep hebben we vooral aandacht gevraagd voor de beheer- en onderhoudsprojecten, de vervangingsprojecten en ook de redelijk grotere vervangingen ook. Hou die vooral in de beheersorganisatie, want als je die eruit ligt, dan gaat er ook kennis en kunde daar verloren en opbouw, als dat weer door externen later daar neergelegd wordt. Maar hou die in de beheersorganisatie. Maar ga je echt een nieuwe lijn ontwikkelen? Daar zijn zoveel disciplines en onderzoeken voor nodig en stakeholders. Daar moet je een aparte projectorganisatie voor gaan inrichten met een eigen projectstructuur en architectuur ook, waar je alle betrokkenen en de governance regelt aan de voorkant. En dan zul je nog merken dat je onderweg een boel dingen mist die je alsnog dan weer daarin moet zetten. Want daarvoor zijn het complexe projecten. Die zijn niet foutloos. En die moet je aldoende ook elke keer door bijstellingen moet je die onder controle houden. Nou, voorzitter, dank u dat ik er vanmiddag bij mocht zijn. Dat ik ook nog enige reflectie mocht geven en dat ik u een tipje van de sluier heb opgelicht ook van hoe in de externe klankbordgroep aan onze rol en onze verantwoordelijkheid vorm hebben gegeven. Ik dank u.
Ik wil u hartelijk danken namens ons allemaal voor deze waardevolle reflectie. En ik ga gelijk door naar de afsluiting, lijkt me, want we hebben een mooie werksessie achter de rug waar we ons voordeel verder mee kunnen doen. En zoals u al zei, we gaan het allemaal even laten bezinken. Dank u wel en een fijne middag verder.